onze gast van vandaag. Hij kreeg de ins en outs van de uitzendwereld met de paplepel ingegoten. Zijn eerste werkervaring deed hij op bij zijn vader, waarna hij een tijdje aan de slag ging als monteur. Uiteindelijk besloot hij de stoute schoenen aan te trekken en voor zichzelf te beginnen. Met succes. Inmiddels heeft hij 100 mensen in dienst en de ambitie om de topteam van Nederland te bereiken. We nemen je mee in de mooie reis van deze ambitieuze ondernemer. Ik heb het over niemand minder dan Fatih Güneş.
Fatih, welkom bij onze podcast.
Dankjewel.
Fatih Güneş van Progress.
Van Progress, inderdaad. Ja.
Altijd maximaal.
Altijd maximaal.
Mooi, mooi, mooi. Leuk dat je er bent, Fatih.
Dankjewel, insgelijk.
Heb je een goede reis gehad?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Mooi.
Gelukkig is Nederland niet zo groot, dus...
Nee, en ja. De wegen zijn rustig als het goed is.
Ja, ja, klopt. Ja.
Is het zo? Is het rustig vanuit Den Haag hier?
Ja, is goed te doen.
Ja,
een kleine anderhalf uurtje, denk ik.
Ja, ja. Ik merk het niet vanuit Zwolle. 'S Ochtends vroeg richting Deventer is het altijd wel druk, hoor. Ook tijdens de...
Ja, is dat zo?
Ja. Okay. De afgelopen maanden is het alleen maar druk geweest.
Okay.
Dit wordt uitgezonden, dus...
Okay, ja. Je hebt in ieder geval een goede reis gehad.
Ja, mooi. Absoluut.
Mooi,
absoluut.
Welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, wederzijds. Dankjewel.
Ja. Stel je eens voor, Fatih, naar onze luisteraars.
Ja, zal ik even doen. Ik ben Fatih Güneş, 35 jaar ondernemer. Ik ben founder en directeur van Progress, een uitzendorganisatie. Die zijn activiteiten of haar activiteiten voornamelijk in de IT heeft. Techniek, energie, telecom. En wat wij proberen te doen is onze opdrachtgevers eigenlijk te ontzorgen. In het vinden van de juiste personeel. In een notendop.
In een notendop.
Ja.
Waar is het allemaal begonnen?
Ja, dat is een...
We hebben elkaar natuurlijk een paar weken geleden ook gesproken daarover.
Ja, klopt. En, waar is het begonnen? Ik ben in november 2017 begonnen. Dus een kleine 3 jaar geleden. En mijn reis is eigenlijk begonnen... toen ik in september 2017 te horen kreeg dat ik na 2 maanden geen werk meer had. En
wat deed je daarvoor?
Ik ben monteur geweest.
Oké.
Okay. Ja, in de telecom.
Ja.
Dus ik deed opdrachten voor KPN. Mm-hmm. En dan moet je je voorstellen dat je bij klanten thuis komt en bij bedrijven komt om internetverbinding aan te sluiten. Apparatuur in te stellen. Dat soort werkzaamheden. En
hoe lang heb je dat gedaan?
Ja, dat heb ik 3 jaar gedaan.
Oké. Okay.
Ja, totdat ik dus te horen kreeg dat ik niet meer verder kon.
Mm-hmm.
En toen heb ik eigenlijk mijn stoute schoenen aangedaan en gevraagd of dat ik zelf mensen mocht opleiden en mocht leveren. En zo ben ik eigenlijk mijn reis gestart naar het uitzenden. Ja.
Leveren aan KPN.
Nee, het ging in eerste instantie met een onderaannemer.
Ja.
Een van de grootste bedrijven van Nederland. Volker Wessels Telecom. Dat is volgens mij een van de grootste bedrijven van Nederland.
Ja.
Daar ben ik gestart. Want zij waren de officiële partner van KPN. Dus toen ben ik met 1 persoon begonnen. En dat is langzamerhand uitgebreid. Ja.
Maar je hebt 3 jaar heb je... Als monteur heb je gewerkt?
Klopt.
En wat heb je daarvoor gedaan? Want laten we even bij het begin beginnen.
Ja.
Opleiding.
Opleiding. Ja. Goeie vraag. Ik heb niet gestudeerd. Ik ben met 4 VWO ben ik gestopt met school. Wegens omstandigheden.
Mm-hmm.
Toch wel een moeilijke jeugd gehad ook. En ik heb heel veel gedaan. Echt van de moeilijkste werkzaamheden tot met mijn laarzen in de klei gestaan, als grondwerker gewerkt. Echt super zwaar werk gedaan. Maar wel altijd doorgezet, zeg maar.
Maar 4 VWO is niet niks, hè?
Nee.
Dus kopie heb je wel?
Dat weet ik niet. Weet ik niet.
Goed, als je 4 VWO gaat doen, dan moet dat lacht, want... Dat is denk ik heel anders geweest bij jou.
Ja, sowieso bij mij is dat...
Ja.
Maar 4 VWO, je stopt en je gaat dan aan het werk?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik ben gaan werken.
Neem ons mee daarin, want waarom? Waarom stop je met je opleiding? Waarom,
dat is eigenlijk privé gerelateerd. Mijn ouders die gingen uit elkaar.
Oké. Okay.
En ik ben als kind zijnde opgegroeid in een heel verwend omgeving. Mm-hmm. Dus met heel veel geld, alles kon. Mijn vader die was ontzettend rijk, ontzettend succesvol.
Ja.
Hij had denk ik 400, 500 man in dienst.
En wat deed je vader?
Had ook een uitzendbureau.
Ah, ja. Jij was toen 14, 15?
Ja.
Toen je ouders uit elkaar gingen?
Ja. Okay. Ja, klopt. En omdat ik dan best wel verwend was opgegroeid. Mm-hmm. In vergelijking met mijn peers, met mijn klasgenoten of leeftijdsgenoten. Ja, had je toch wel die drang om, althans ik wel, om geld te verdienen. Om toch die standaard vast te kunnen houden tussen aanhalingstekens op die leeftijd. Dus ben ik gaan werken inderdaad, ja.
Oké. Okay. Ja. Was dat ook de drijfveer, zeg maar, wat je vanuit huis had, zeg maar, dat jullie het breed hadden. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je ouders uit elkaar. En in die periode zat je op 4 VWO.
Ja.
En toen besluit jij eigenlijk om te stoppen met je opleiding.
Ja.
Redelijk jonge leeftijd. Ja. 14, 15. Ja. Toch
nou,
groot.
4 VWO was wel wat later.
Oké. Okay.
Dus ik ben volgens mij op mijn 16e.
16e. Ja. Maar ook jong.
Ja.
Ook heel jong.
Ja, absoluut.
Maar je besluit wel. Dus jij neemt zelf de besluit.
Ja.
En ja. Op dat moment woon je dan bij je vader of bij je moeder?
Bij mijn moeder, ja.
Wat zegt je moeder hiervan?
Ja, mijn moeder vond het niet leuk. Ze wilde natuurlijk het liefst dat ik door zou gaan met mijn studie. Mm-hmm. Ze zag ook potentie. Docenten vonden het uiteraard niet leuk. Maar ik ben van kinds af aan heel erg druk, een druk kind geweest. Dus natuurlijk vonden ze dat niet leuk, maar ja. ik voelde me verantwoordelijk om de verantwoording op te nemen van huis.
Heb je nog broertjes en zusjes?
Absoluut, ja. Ja. Ja, ja.
Waar komt die verantwoordelijkheid? Ben je de oudste?
Of? Ik ben de oudste zoon en ja. Ik denk dat het een stukje cultuur is of achtergrond wat je toch meekrijgt om de verantwoordelijkheid op te nemen. Als papa er niet is, dan ben ik de papa thuis. Ik denk dat dat het is geweest, ja? Dat ik toch, ja.
Ja, want ja, je ouders gaan uit elkaar en jullie blijven dan als gezin zijnde volledig. Want hoeveel broertjes en zusjes heb je dan?
Ik heb 2 oudere zussen, ja? Een zusje en een broertje. Dus 5 kinderen thuis.
Oké, okay.
Ja.
En jullie blijven allemaal bij je moeder op
ja.
dat moment?
Ja.
En
ja.
jij voelt je verantwoordelijkheid als man zijnde thuis?
Ja, 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 ja. Klopt.
En op dat moment beslis jij, ik stop met mijn opleiding eigenlijk.
Ja, en ik ga werken.
En ik ga werken.
Absoluut.
En wat ja. was je eerste baan?
Nou ja, ik heb, dat was niet per se mijn eerste baan. Want sinds mijn 8e, 9e ben ik al begonnen met werken. Hmm. Mijn vader had een uitzendbureau in de productiebedrijven, fabrieken, tuinbouwsector. Dus vanaf mijn 8e, 9e ging ik al de woensdagmiddagen naar werk. De zaterdagen moest ik werken om mijn geld te verdienen.
Ja. Mm-hmm.
Ben ik overigens onwijs blij om dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Want dat heeft gewoon zoveel bijdrage geleverd aan wat ik nu doe.
Mm-hmm.
Desondanks dat ik het heel breed had, was mijn vader wel iemand van ja, je moet wel werken, want je moet het leren en dat hoort er allemaal bij.
Ja.
Misschien wel grappig om te vertellen, dat was een keer op een zaterdagmiddag. En ik werkte bij een tuinbouwbedrijf op mijn knieën tussen de plantjes. En mijn broek was helemaal onder de modder. En mijn vader die kwam langs om mij op te halen. En toen zei hij van, joh, weet je waar we straks naartoe gaan? Nou, waar dan? Als kind ben je natuurlijk altijd blij als je vader je komt ophalen. Of je gaat samen ergens naartoe. En toen zei hij, we gaan naar de Mercedes dealer. We gaan een nieuwe auto kopen. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik zit helemaal onder de modder. Dat kan je gewoon niet maken. En toen zei hij, jawel, ik wil juist dat jij nu ook meegaat. Omdat ze dan kunnen zien hoe wij ons geld verdienen.
Ah,
dus dat vond ik wel een mooie opmerking. Toen,
okay.
Om je niet te schamen van wat je doet, hoe je het doet, hoe hard je ervoor moet werken.
Ja, mooie anekdote.
Ja, ja, absoluut.
Zeker. En je hebt zelf nu ook kinderen?
Ja, ja. Ik ben trotse vader van 2 jonge, drukke mannetjes.
Ja, net zo druk als papa vroeger.
Ja, dat hoor ik wel van mijn moeder inderdaad.
Ja,
oké.
Okay. Ja, Aslan 2,5 jaar en Altan 4 jaar.
Oké. Okay.
Ja, ja.
En als je kijkt naar jouw jeugd, jij bent vroeg begonnen.
Ja.
Eigenlijk treed jij nu in je voetsporen van je vader. Ook uitzendbureau.
Ja, ja.
Als zij straks 8, 9 zijn.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Dan Wat ik als vader ga proberen, mm-hmm. is om ze met zoveel mogelijk verschillende dingen te laten ervaren. Zodat ze niet per se één kant op gaan, zeg maar. Ik zal wel een voorbeeld hiervan geven. Ik kwam bijvoorbeeld toen ik 30 werd, had ik een realisatiemoment van shit, ik ga nu de 30 in. Dat is toch een mijlpaal in je leven. Je wordt ouder. Van shit, wat ga ik doen? Ik moet wat doen. Ik moet dingen leren. Ik moet dingen anders doen. Toen ben ik 2 cursussen gestart. De eerste was leren Chinees praten. Omdat ik dacht dat daar heel veel markt was.
Oké. En de, bijzonder.
Ja, heb ik niet lang volgehouden trouwens. En de tweede ding was, ja, ik was op zoek. Ik moest gewoon iets doen, bezigheid. En toen ben ik eigenlijk gestuurd op een advertentie om te gaan beeldhouwen. Als je op mijn 16e zou vragen of ik zou willen beeldhouden, dan zou ik zeggen van, joh, dat is voor mietjes en dat is niks voor jongens. Maar gek genoeg ben ik wat trainingen gaan volgen en dat vond ik gewoon zo geweldig. En achteraf denk ik dan van, wat nou als je als kind zijnde of in een jonge leeftijd heel veel dingen mag proeven en proberen. Misschien was ik dan totaal wat anders geworden. En want je wordt opgevoed met het idee van, je moet een dokter worden, advocaat worden. Ja. Een timmerman is niet goed. Want dat is laag. Ik zeg maar wat. Een monteur moet je niet worden, want je moet een piloot worden. En dat is wel zonde. En wat ik dus mijn kinderen wil meegeven is dat ze met zoveel mogelijk dingen in contact gaan komen.
Ja.
Zodat ze kunnen kijken wat ze daadwerkelijk leuk vinden. Ja.
Heb jij dat stuk gemist vroeger, vanuit jouw vader, als vaderrol?
Ja, je laat me nu wel aan het denken zetten. Ah. Misschien wel, ja. Ja.
Maar goed, je bent wel in het diepe gegooid, denk ik dan, als 8-9-jarige jongetje, om in ieder geval te leren wat geld verdienen is.
Absoluut.
Ja. Hele belangrijke rol gespeeld in jouw leven.
Ja.
In je carrière, denk ik wel.
Ja.
En als ontwikkeling als mens.
Absoluut.
Maar toch een andere stuk? Aandacht misschien? Dat...
Ja.
Waar jij nu op stuurt, denk ik. Meer, ja, als ik het zo hoor.
Ja. Nou ja, mijn vader was... Dat waren zijn... goede tijden, zeg maar, van mijn vader. En ik was gewoon hartstikke jong. En ik heb zelf nou ook een bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat hij gewoon heel weinig tijd had. Misschien ambitieus was en veel wilde gaan doen. Ik weet niet of het aandachtstekort was of
misschien aandacht op een andere manier.
Ja.
Kan.
Ja. Maar ik probeer wel. Weet je, ik geloof erin dat elk persoon op aarde dingen doet waarvan die denkt dat op dat moment goed is. Ja. En achteraf kom je erachter van shit, dat had ik misschien toch anders moeten doen. Dus er zit geen kwaad. Er zit geen kwaad achter of zo. Iedereen doet wat hij denkt dat goed is, denk ik.
Ja, mooi gezegd.
Ja.
Ik denk ook dat het. En dingen gebeuren met de reden.
Ja.
Dus dat is ook weer een feit.
Ja.
Even terug op die moeilijke periode eigenlijk in je leven. Waarbij je toch een besluit neemt als man zijn op je 16 te stoppen met je opleiding. En je gaat beginnen met echt werken.
Ja.
Nou, je werkte al sinds je 8e, 9e. Dus je wist wat werken was.
Ja.
Je was ook niet vies van werken.
Nee, absoluut niet.
Als ik het zo hoor.
Nee.
Je bent dan op dat moment ben je verschillende baantjes aan het... is er een moment geweest in die periode waarvan je dacht van, had ik mijn opleiding maar afgemaakt? Of heb je spijt gehad dat je je opleiding hebt afgemaakt?
Nou, ik kom mezelf nog steeds wel eens tegen. Dat ik denk van shit, ik merk toch dat ik tekortkomingen heb. Absoluut. Ja hoor.
Waar merk je dat dan bijvoorbeeld in?
In bepaalde gesprekken met bepaalde mensen. Denkwijze. Dan moet ik zeggen dat ik denk dat ik echt een ondernemer ben. In hart en nieren. Mm-hmm. Heb je daar per se een school voor nodig? Ik denk van niet. Ik denk dat het vooral dat je het vooral moet gaan doen. Mm-hmm. Dingen moet gaan doen. Maar toch merk ik beperkingen heb, net als iedereen.
Ja. Ja.
Of dat studie gerelateerd is, durf ik niet te zeggen.
Ja, daar wilde ik ook naartoe, want ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Maar ik bedoel meer vanuit spijt als zijnde van je opleiding niet af heb kunnen maken.
Ja.
Want
nee.
Nee, oké. Okay.
Nee. Nee, absoluut niet.
En hoe zou dat dan straks staan? Want dan vraag ik me wel eens af. Ik heb dat nu ook met mijn dochters.
Ja.
Ik stuur ze wel aan op school. Ja. Maar zelf was ik niet gek op school.
Nee.
Dus dat spreekt me wel tegen.
Ja. Ik denk dat je vooral eerlijk tegen jezelf moet blijven. Ja. En ik denk dat ik daar wel goed in ben. Mm-hmm. Ik ben op dat gebied... ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk tegenover mezelf te zijn. Dus als ik iets vind, dan zeg ik er ook van wat van bedoel ik. Ja. Dus als ik vind dat dat niet per se nodig is, dan ga ik niet liegen tegen mijn kind waarom het wel goed zou zijn, zeg maar. Dus ik ben op dat gebied... en ik heb dat ook meegemaakt in familiegesprekken bijvoorbeeld. Ja. Dan is er een jonge jongen van 21 die HBO studeert, tweede klas, en die zo graag wil ondernemen. Hij slaapt, drinkt, eet over ondernemen. En hij vindt zijn school maar niks. Ja, dan kom ik bij ze thuis en dan komt het ter sprake, zeg maar, naast de ouders. En dan ben ik gewoon ook eerlijk van, joh, dan moet je gewoon stoppen. Of als je het echt zo graag wil, dan moet je gewoon 's avonds je bedrijf opstarten en doen. Ja. Hoe graag wil je het? En dat kan soms wel voor heftige gesprekken veroorzaken. Ja.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Terug naar de periode, je verschillende baan. Volgens kom je in aanmerking met je eerste baan. Wat is jouw eerste echte baan geweest? En hoe oud was je toen?
Ja, goede vraag. Volgens mij was het schoonmaken in de avonduren van de McDonald's, wanneer ze dicht waren in de nacht, geloof ik. Ja.
Dat was je allereerste echte baan?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Wow. Fulltime of?
Nee, parttime. En ik was ook een kind, hè, van 16. Dat ging gewoon via.
Mm-hmm.
Ook ja. Na je school, of nadat je gestopt was met school?
Ja.
Beetje in dezelfde periode?
Ja.
Ja. Nou ja, dus dat zijn eigenlijk bijbaantjes die je hebt.
Ja.
En hoe lang heeft dat periode geduurd in jouw leven?
Ik denk een jaartje of 2. Mm-hmm. Want op mijn 19e ben ik een eenmanszaak gestart. Contact tussen mij en mijn vader, dat werd beter. En toen ben ik eigenlijk als onderaannemer opdrachten van hem gaan uitvoeren.
Okay.
Op mijn 19e, eenmanszaak, ja.
Je geeft aan, contact ging beter.
Ja.
Dus er is een periode geweest waar geen contact,
ja,
of...
Ja. Nou, ouders waren gescheiden, moeilijke, ja, tijden gehad.
Ja.
Ja, dan ben je toch ook een beetje boos op je vader. Van, je hebt ons eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Ja. En je gaat toch verder met je leven.
Ja.
Dus ik heb inderdaad een periode gehad waar we geen contact hebben gehad.
Okay. En vervolgens kom je in contact.
Ja.
Is dat stukje gevoelig of wil je ons daarin meenemen van hoe dat is ontstaan?
Nou ja, goed, contact werd gewoon beter en ik wilde echt iets voor mezelf gaan doen. Mm-hmm. Toen ben ik in gesprek geweest met hem en ik wilde mijn eigen bedrijf starten, maar dat was gewoon moeilijk. En toen heeft hij aangegeven van, joh, als je wil kan je als ZZP'er voor mij gaan werken.
Mm-hmm.
En toen ben ik gestart en ik denk na 2 maanden had ik iemand gevonden waarvan ik denk dat hij wel goed zou gaan werken. Toen heb ik hem in dienst genomen en zo had ik mijn eigen pool gecreëerd. En werkten we eigenlijk in onderaanneming van mijn vader.
En wat deed je toen?
Uitzenden.
Oké.
Okay. Ja.
Als onder...
Ja, ik ging zelf ook werken. Dus als de klant, ik zeg maar, wat 10 man nodig had, dan regelde ik er 9 en de 10e was ik dan. Dus ik ging echt meewerken.
Ja. Oké. Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Dat is wel een interessante periode ook.
Ja, ik heb toen onwijs veel geleerd. Eigenlijk sinds kinds af aan in het uitzenden heel veel geleerd.
Mm-hmm.
Maar goed, wat er bij mij speelde was, op een gegeven moment denk je van, mijn vader doet dit, ik ga dit niet doen, weet je wel. Je wilt toch iets voor jezelf, iets anders. En ik wist ook bijvoorbeeld hoeveel stress erbij komt bij het uitzenden. Het zal ongetwijfeld bij alle bedrijven wel zo zijn. Ja. Maar ik dacht van, joh, dit ga ik niet doen. Dus ik heb ook een hele periode gehad dat ik er afstand van had genomen. Van, joh, ik ga niet uitzenden. Ik ga geen uitzendbureau doen. En zo ben ik ook eigenlijk het monteurswerk ingerold.
Mm-hmm.
In 2014 ongeveer. En voordat ik dat werk deed, heb ik als grondwerker gewerkt. Ik weet niet of ik je dat had verteld. Ik was gestopt met de eenmanszaak.
Ja.
Contact met mijn vader ging weer heel slecht. Okay. Ik weet niet of jullie zelf ervaring hebben met familie samenwerken.
Ja.
Maar dat ging gewoon heel slecht. Ik had allemaal grote ideeën, nieuwe dingen. En dat vond mijn vader maar niks. En dat We lijken ook heel veel op elkaar. Mm-hmm. Qua karakter en qua uiterlijk ook trouwens. Okay. En dat ging gewoon zo vaak botsen dat ik op een gegeven moment dacht van... joh, ik ga gewoon stoppen. We kunnen liever niet samenwerken.
Ja.
Dus toen ben ik gestopt.
Na 2 jaar, hè? Dus ongeveer,
Nee, dat heeft een paar jaar geduurd.
Oké. Ik meende dat het 2 jaar duurde, zeg maar.
Nee.
Dus in totaal 4-5 jaar als onderaannemer voor je vader gewerkt.
Ik denk zelfs 5 jaar misschien zelfs.
Ja.
Wel een goede tijd gehad. Echt
veel geleerd.
Heel veel geleerd. Heel veel gevallen. Heel veel opgestaan. Totdat ik dus het besluit had genomen om te gaan stoppen. Toen ben ik ook echt gestopt. En ik ben... ik had een beetje geld. Ik ben eerst gaan reizen. Ik ben met mijn broertje toen voor het eerst naar Thailand geweest. En omdat ik op mijn 19e was begonnen met ondernemen, had je eigenlijk weinig tijd.
Ja.
Dus dat was echt mijn eerste vakantie dat ik echt met mijn broertje weg kon.
Hoe oud is jouw broertje?
Hij is 3 jaar jonger.
Oké.
En het gekke was, we lagen in Thailand op het strand. En toen dacht ik van, waar ben ik mee bezig geweest al die jaren? Weet je wel?
Wat heeft jouw broertje gedaan dan in die periode?
Hij heeft toen voor mij gewerkt.
In die periode ook?
Ja. Dus we konden nooit samen op vakantie. Want als ik er niet was, dan was hij er.
Ja, precies.
Dus, en dat was het eerste moment dat we dus samen op vakantie konden. En toen dacht ik van, wat heb ik al die jaren gedaan? Zoveel verantwoordelijkheid, personeel, hoofdpijn. Ja, ik heb geld verdiend, maar ik heb er niet van kunnen genieten. Ja. Teruggekomen, heel veel dingen geprobeerd. Ik ben een tijdje in Turkije geweest. Heel veel geld verloren ook, helaas. En,
met wat verlies geld in Turkije?
Ja. Goeie vraag. Ik ben natuurlijk in Nederland geboren en opgegroeid.
Ja.
Ik wilde niet meer in Nederland zijn op een of andere manier. Mm-hmm. Ik wilde gewoon weg. Ik ben toen in Turkije geweest. Ik hou van heel veel van dieren.
Mm-hmm.
En dat zijn echt alle soorten dieren. Honden, katten, koeien, schapen. Echt van alles.
Okay.
En ik wilde heel graag een boer worden.
Hey joh.
Ja. Waar, ja?
Ja.
Echt, hè?
Ja.
Waar komt dat vandaan dan?
Ja, dat is gewoon iets wat je in je hebt, denk ik.
Ja.
Ik heb zelf ook honden gehad.
Ja.
Dus.
Heb je nu huisdieren thuis?
Nee.
Dat is ook weer raar.
Ja.
Maar wanneer als je kinderen straks gaan worden. Let maar op. Ja. dat zo meteen.
Ja.
Maar, oké. Je houdt heel veel van dieren.
Ja.
En je gaat naar Turkije toe.
Ja.
En je besluit om...
Vee te kopen. Schapen, geiten. Ja.
Hoe gaat zo? Neem ons alsjeblieft mee in die reis. Want ik ben zo benieuwd.
Ja.
Want dat is echt wel een... Oké, als ondernemer zijnde neem je beslissingen.
Ja.
Doe je dingen.
Ja.
Maar om naar Turkije toe te gaan.
Ja.
Out of the blue.
Ja.
Want je laat alles achter hier.
Ja.
En vervolgens ga je daar naartoe.
Ja.
Om vee te kopen en boer te worden.
Klopt. Ja. Ja, dat was echt... laten we vooropstellen, ik ben onwijs blij dat ik dat heb gedaan.
Oké.
Want dat heeft heel veel bijgedragen in mijn leven.
Ja.
Ik heb een stuk grond gekocht. Middle of the nowhere. Echt aan de grens van Azerbeidzjan. Daar kom ik ook vandaan.
Mm-hmm.
Echt de grens van Azerbeidzjan, Armenië en Iran.
Ja.
Daar een lap grond gekocht. Ik heb schapen gekocht, geiten gekocht, honden gekocht. Ik had er geen kennis van. En ik ben gewoon gaan rollen.
Heb je er ook gewoond in die periode of niet?
Ja, ik denk bijna 2 jaar.
Okay.
Ja.
En je broertje ging mee? Of?
Nee.
Je bent gewoon alleen gegaan?
Helemaal alleen. Ja.
Maar wacht even, wat zegt je moeder?
Ik ben op zo'n Holland gewoon een herder geweest.
Je moeder, je omgeving, wat zeggen ze? Wat zeggen hier?
Die dachten dat ik gek was geworden. Ja,
snap ik wel.
Ja, maar het was geweldig. 'S Ochtends 5 uur wakker worden, de schuur open doen. Je ziet een paar honderd schapen die rennen naar buiten.
Nee,
en je gaat de hele dag met ze lopen. Ja, ik heb het echt geweldig ervaren. Omdat, we hadden het natuurlijk beneden ook over.
Ik wilde
hele speciale dingen in je leven kunnen gebeuren wanneer je alleen bent. We zijn zo gewend om samen te zijn, mm-hmm. geluid te horen, muziek, reclame, je telefoontje. Noem het maar op. Je staat altijd aan, 24/7.
Zeker.
Maar wat ik mee wil geven vanuit mijn ervaringen is, is dat alleen zijn zoveel mooie dingen kan opbrengen. Omdat je dan de tijd hebt om na te denken over je leven, over jezelf, over wat je wil. En er gebeuren echt speciale dingen wanneer je alleen bent. En ik heb dat echt meegemaakt.
Maar je bent ook 2 jaar ben je alleen geweest.
Ja, bijna 2 jaar volledig alleen.
Maar alleen is dan op een berg? Ja. Met 100 schapen?
Ja, niet op een berg. De plek waar ik van waar ik dat grond heb gekocht, heb je inderdaad ook bergen. Maar je hebt ook gewoon vlakke gedeeltes. Maar geen mensen, geen scooters, geen motors, geen fietsen, geen post, geen blauwe enveloppen. Gewoon niks.
Maar wacht even, Fatih. Er is dan iets gebeurd in Thailand, waarschijnlijk. Mm-hmm. Waardoor je deze beslissing dan neemt.
Ja.
Om alles rigoureus achter je te laten.
Ja.
Land te kopen. Oké, weet je, ik hou ook wel van dieren.
Ja.
Maar om nu te zeggen dat ik...
Ik had het ook in Nederland willen doen, hoor. Maar in Nederland is grond onwijs duur.
Ja.
Dus wat ik daar, ik zeg maar wat, voor 100.000 euro heb opgebouwd, zou me hier misschien 2 miljoen euro kosten überhaupt te starten.
Dus financieel was het een aantrekkelijke.
Financieel, ja.
Maar dan nog, weet je?
Ja, het is een enorme stap.
Ja, maar wat is er dan in die periode? Neem ons alsjeblieft daarin mee. Wat daar, ik ben zo benieuwd wat er is gebeurd in Thailand. Mm-hmm. Dan lig je op het strand, zeg je, samen met je broertje.
Ja.
En dan ga je nadenken van wat een... Dan is het geen marathon wat je hebt gehad.
Ja.
Dan ben je echt in een race geweest in de afgelopen 5 jaar. Aan het rennen geweest.
Ja.
Waardoor je besluit om te zeggen, ik stap buiten de...
Ja. Nou, het is eigenlijk, als je rationeel gaat nadenken en goed gaat kijken van wat er is gebeurd. Mijn werk was natuurlijk mensen, personeel. Mm-hmm. En hoe meer personeel je hebt, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt. Hoe meer hoofdpijn en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga maar dan schapen fokken. En dus nee, gek gezegd. Maar
ja, maar dat in die periode heeft je ook heel veel als mens bijgebracht.
Welke periode bedoel je?
Periode in Turkije.
Ja, absoluut.
2 jaar alleen.
Absoluut.
Hoe heeft dat periode jou doen ontwikkelen als mens zijnde?
Ja, ik ben echt heel veel alleen geweest. Ook eenzaam, moet ik eerlijk zeggen. En ook heel moeilijk gehad, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Ja, wat heeft me dat geleerd? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Je wordt er spiritueel van. Dat klinkt gek, maar... het is niet gek.
Maar hoe ziet je dag er dan uit, weet je? Okay, je bent dan bezig met je dieren.
Ja.
Maar je staat 's ochtends 5 uur op, zeg je.
5 uur op, schuur open en je gaat met die beesten wandelen. Ze moeten eten, ze moeten grazen.
Ja.
Dus je bent de hele tijd alleen. Je hebt honden die de kudde beschermt.
Ja.
Tegen wild, beren, wolven.
Maar je bent dan... dat heb je echt alleen gedaan.
Ja.
Je had niet hulp of personeel of ik weet niet hoe het dan gaat, maar... Nee.
Ja. Maar het grappige is ook geen kennis eigenlijk.
Nee. Ik ben ondertussen wel in contact geweest met boeren in Nederland. Om tips te krijgen, om dingen te leren. Dat wel. Ja.
Maar je had wel een telefoon en je kon wel in contact zijn met...
Ja. Okay. Ja.
Je had het bereik waar je was.
Ik heb wel bereik gehad, ja.
Ja, maar dat is het. Het lijkt me zo'n stap.
Ja, dit is...
Echt een bizarre stap.
Ja.
Hoor je niet vaak.
Maar wat ik dan wel nieuwsgierig naar ben, is je bent dan... Op een gegeven moment dan ben je klaar. Dan is de dag voorbij, denk ik.
Ja.
Gewoon met die dieren. Tot hoe laat duurt zo'n dag? Met...
Tot 5 uur. Dat ligt eraan. In de winter is het snel donker. Dus dan ben je eerder binnen, zeg maar.
Ja.
En in de zomer ben je langer buiten met de dieren.
Ja.
Dat is afhankelijk. Mm-hmm. Ja.
Maar wat doe je daarna dan? Dan ben je alleen?
Niks.
Gewoon niks? Je zit thuis? Ja. TV?
Ja, tv hadden we wel. Ja.
Ja.
Ja, die heb ik wel gehad.
Zo.
Het was ook bij een dorp, in een dorp, zeg maar. Ja.
Maar wel dat je bijvoorbeeld een café had waar je naartoe kon? Of?
Kon, maar nee. Ik heb daar best wel afstand van genomen. Omdat ik ben natuurlijk in Nederland opgegroeid, hier geboren. Je hebt de normen en waarden van de Nederlandse cultuur eigenlijk best wel veel.
Ja.
Dus ik was al een buitenstaander voor die mensen die daar woonden. Ze wilden me niet hebben. Mm. Je bent in het Turks zeggen ze wel... Almanje, dat betekent gewoon iemand die uit het buitenland komt.
Ja.
omdat ik veel van het Nederlands mentaliteit heb meegebracht had, was het voor mij keihard. Ik wilde gewoon altijd werken. Maar die mensen daar in die dorpen, die werkten niet. Die werkten maar 3 maanden in het jaar. Ja. Dus ze gingen zaaien, oogsten, ze verdienden hun geld. En 9 maanden lang zaten ze in een café, ja, te niksen. En dan komt er een jonge man van 26 uit het buitenland bij jou in het dorp. En die gaat daar even proberen business te draaien. Dat wilden ze niet. Ik ben op een gegeven moment echt na anderhalf tot twee jaar... ben ik 18 maanden ongeveer echt weggestuurd.
Mm. Okay.
Weggejaagd.
Maar was dat dorp waar je bij je roots ook vandaan, ja, komen? Maar, ja. Had je ook familie of kennissen?
Kennissen, ja.
Wel?
Ja.
En die hebben je daar niet in gesteund?
Nee. Nee.
Oké. Okay.
Nee. Ja, ik heb daar echt onwijs moeilijke tijden gehad. Maar nogmaals, ook leuke tijden.
Ja. Ja. Komt een periode aan waarvan je zegt van oké, nu kan het niet meer. Ik noem het je dromen.
Ja.
Want het is wel een bepaalde droom die je hebt.
Ja.
Die je aan het najagen bent.
Ja.
Of je bent het aan het waarmaken.
Absoluut.
Komt een periode dat je dan zegt, dit gaat niet meer. Ik ga weer terug.
Ja. Ik ben toen, ik heb echt alles moeten verkopen met verlies. En ik ben gewoon in de vliegtuig gestapt en naar Nederland gekomen. Op zoek gegaan naar een baan. Dat ging heel stroef. Mm-hmm. We hadden natuurlijk een crisis in 2008. Maar goed, 4, 5, 6 jaar daarna ging het ook niet zo heel lekker.
Mm-hmm.
Dus ik kwam heel moeilijk aan een baan. Ik ging echt overal solliciteren. Bij een bakker, schoonmaakbedrijf, echt overal.
Je wilde niet verder gaan als boer, zeg maar.
Nee, niet in Nederland.
Niet
dat,
in
dat
Nederland.
Dat is heel moeilijk om dat in Nederland te doen, omdat je gewoon heel veel geld nodig hebt.
Okay.
Ja. En op een gegeven moment was ik gewoon zo lang werkloos en niemand wilde me eigenlijk hebben.
Mm-hmm.
Zoveel verschillende plekken gesolliciteerd. Ik had natuurlijk ook niet gestudeerd, dus dan ben je best wel beperkt in waar je überhaupt kan werken.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment had ik gesolliciteerd bij een bedrijf, een grondverzetbedrijf. He, dus dan sta je echt met je laarzen in het grond, met een schep.
Ja.
Ben ik dat gaan doen? Ben ik aangenomen? Als ZZP'er mocht ik werken.
Maar dat was je al gewend, dat soort werk, zeg maar?
Ja.
Dus dat is oké.
En toen ben ik daar gaan werken. En op een gegeven moment, omdat ik zoveel had gesolliciteerd, kreeg ik ook een reactie van een andere bedrijf. Ook zelfde soort werkzaamheden. Maar zij werkte dan in de nacht. Dus ze vroegen of ik 40 uurtjes in de nacht kon werken. Toen dacht ik van, nou, ik ben zo lang werkloos geweest, geldnood. Weet je wat, ik ga gewoon bij beide bedrijven werken.
Mm-hmm.
Zonder dat ze het van elkaar wisten. Dus overdag werkte ik bij partij A. En dan had ik niet eens tijd om naar huis te gaan. Mm-hmm. Ging ik gelijk door naar mijn tweede baan. En dat heb ik denk ik 5, 6 maanden gedaan.
Okay.
Ik werkte gemiddeld 94 tot 100 uur per week. Dat heb ik echt 6 maanden gedaan of zo. En,
op dat moment had je geen relatie? Of wel een relatie? Nee.
Nee.
Lijkt me ook moeilijk om dan zoveel te werken en dan nog een relatie erbij te hebben.
Ja. Ja.
Okay.
Ben je weer bij je moeder gaan wonen? Of
Ja. En na die 5, 6 maanden liepen de opdrachten af. Werd ik werkloos. En ik heb een beste vriend van mij, die werkte toen al 10 jaar voor KPN als monteur. En hij zei al altijd tegen mij van, joh Fati, dat werk wat ik doe is zo gaaf. En je komt bij klanten thuis, je wordt goed behandeld. Als je wil, kom met me mee, dan leer je het werk, weet je wel. Dan kan je dit werk ook doen. En toen ik op een gegeven moment op een vrijdag hoorde dat er geen werk meer voor me was, belde ik hem op. En toen zei ik van, joh Yusuf, je hebt al jaren tegen mij gezegd van, joh, kom voor KPN werken. Ik ga het werk aan je leren. Staat je bod nog? En toen was hij eigenlijk een beetje verbaasd. Toen zei hij, ja, waarom niet? Ik wil het werk best wel aan je leren. Toen ben ik eigenlijk de maandag erop 3 maanden lang met hem meegegaan. Elke dag, gratis, zonder dat KPN het ook wist. Ben echt elke dag met hem meegaan om het werk in de praktijk te leren. Nou, op een gegeven moment had ik het geleerd. Heb ik mijn certificaten zelf behaald.
Ja.
Zelf betaald, zelf behaald. En was ik eigenlijk een monteur. En ben ik gaan solliciteren bij een aantal partijen, partners van KPN. En helaas afgewezen.
Okay.
En op een gegeven moment werd ik teruggebeld door een bedrijf uit Den Bosch, die ook voor KPN werkte. En die zeiden van, nou, ik wil je wel een kans geven.
Ja.
Zo ben ik eigenlijk het KPN-werk ingegaan. En ben ik begonnen als monteur. En heb ik daar bijna drie volle jaren bezig geweest. Hele mooie tijd gehad.
Toen was je rond 8, 29?
Nee, 6, 7. Ja.
Ja.
Ja, klopt. Tijd gaat snel.
Ja.
Ja, klopt.
Dus heb je 3 jaar indirect voor KPN gewerkt?
Ja, indirect. Via Volker Wessels. Inderdaad, ja. Eerst een andere partij. Daarna nam Volker Wessels het over. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg ik inderdaad te horen dat het niet meer doorging. Omdat wegens de wetwijzigingen, wet DBA voor ZZP'ers werd moeilijker. Kreeg ik te horen dat ik na 3 maanden eruit zou moeten. Ja, toen heb ik mijn stoute schoenen aangedaan. Ik ben erachter gekomen wie de business unit manager was van Volker Wessels Telecom. Mm-hmm. Ik had hem nog nooit gezien. Ik wist niet wie het was. Ik wist ook niet hoe die heette. En gevraagd wat zijn nummer was. En gebeld. Hij nam niet op. Ik kreeg zijn voicemail. En het enige wat ik in zijn voicemail had ingesproken was... Timo, ik ken jou niet. Jij kent mij ook niet. Maar je hebt een onwijs groot probleem. Maar maak je geen zorgen. Ik heb het al opgelost voor je. Bel me. En toen heb ik opgehangen. En ik denk dat hij me na 2-3 uurtjes terugbelde. Van joh, lachend, weet je wel. Van joh, Fatih. Nee, we kennen elkaar inderdaad niet. En ik zei, joh, ik heb bijna 2 jaar voor je gewerkt. En toen begon hij te lachen. Van joh, je geeft aan dat ik een groot probleem heb. Maar dat ik me geen zorgen hoef te maken. En ik zei van ja, dat klopt. En dat vond hij leuk. Mm-hmm. En toen heeft hij me uitgenodigd voor een gesprek. En tijdens het gesprek heb ik hem een presentatie gegeven. Hoe ik van niks, dus eigenlijk met mijn voeten in de klei te staan, mezelf door mijn doorzettingsvermogen het KPN-werk heb geleerd. Mezelf heb opgeleid. Zelf mijn certificaat heb gehaald. Dus dat hele traject heb ik hem verteld. En heb ik hem aangegeven dat ik dat voor hem ook kan doen. Door ambitieuze jongens en meiden te vinden. Zelf op te leiden en bij hem uit te gaan zetten. En dat vond hij gewoon super stoer voor mij. En ja. Zo heb ik een halve kans van hem gekregen. En zijn we pilot gestart. En ik denk dat ik na 6 maanden misschien 20 of 30 man al bij hem had werken. Zo hard is het gegaan.
Toen is Progress geboren.
Ja, dat is onwijs hard gegaan inderdaad.
Ja, 3 jaar geleden nu inmiddels.
Ja.
Waar staat de organisatie nu?
Kan je het nog concreter maken?
In de zin van, oké, 3 jaar geleden is gestart. Ja. Toen had je 30 man daar werken.
Een half jaar daarna, ja.
Half jaar daarna. En je zegt, het is heel hard gegaan.
Ja.
Maar als organisatie zijnde, waar staan jullie nu? Neem je ons mee in je personeelbestand, in je klantenbestand? Waar staat FG Progress nu?
Ja, het was FG Progress. Het is tegenwoordig sinds een paar maanden Progress.
Oké.
Ja. We hebben ik heb bijna 100 collega's. We hebben honderden mensen aan een baan geholpen. Dus daar ben ik onwijs trots op. We zijn gevestigd in Wateringen. Mm-hmm. Recent verhuisd, een maandje of 10 geleden.
Ja.
Aan de grens van Den Haag. En we doen super gave dingen.
Ja. Met een grote lach.
Absoluut. Ja.
Dat is een... Weer in de, als je kijkt naar een stukje geschiedenis van je vader, uitzend.
Ja.
Nu heb jij een groot uitzendbureau.
Ja, groot is het niet, maar we zijn op weg.
Ja, maar wat is de definitie voor jou groot dan? Ja. Waar wil je naartoe met je organisatie?
Ik wil in de top 10 van Nederland komen als beste bureau van Nederland.
Oké.
En dan doe je het goed als je daar komt, want je moet je voorstellen dat daar Randstad tussen zit en... Dat soort grote partijen.
Young Capitals, et cetera.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar je bent opgegroeid vanuit je vader in een uitzendbranche.
Ja.
Vervolgens ga je op je 19-jarige leeftijd, begin je er zelf een.
Ja.
Daarna heb je een soort van sabbatical.
Ja.
Soort van. Je gaat naar Turkije en...
Boeren sabbatical.
Juist. Ja, klopt.
En dan kom je terug.
Ja.
Je hebt op het strand gelegen in Thailand.
Ja.
En je denkt, wat heb ik allemaal gemist? Je gaat je droom achteraan. En vervolgens denk je...
Ik ga toch weer uitzenden. Ja. Gek, maar, hè?
Ja.
Misschien is het voorbestemd, ik weet het niet.
Nee.
Maar je gaat toch doen waar je goed in bent. En toen wij in 2017 eruit moesten... Ik was natuurlijk niet de enige ZZP'ers... Ik werkte 70 uur per week gemiddeld voor KPN als ZZP'er per week. En er waren ongeveer 40 ZZP'ers die eruit moesten. En je moet je voorstellen dat als jij als freelancer werkt of als ZZP'er, dan werk je ook als professional daar. Dus je bent geen startende monteur. Je werkt als ZZP'er omdat je echt goed bent in je vak. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat al die ZZP'ers ook bijna nooit ziek zijn. De zaterdagen werken ze ook. Want dat is allemaal cash voor hen. Nou, als jij als organisatie iets van 40 man kwijt bent, die eigenlijk het werk doen voor 80 man, dan heb je als bedrijf zijnde gewoon een probleem.
Ja.
Continuïteitsprobleem.
Ja.
Want de afspraken die gaan gewoon door. Mm-hmm. De storingen blijven doorgaan. En het werk moet gedaan worden. En ik merkte dat grote bureaus, de Randstad, de Start Peoples en dat soort bedrijven, niet de juiste mensen konden vinden. En ik dacht van, ja, ik ben opgegroeid in een uitzendbureau. Mm-hmm. Weliswaar in een andere sector. Dat waren voornamelijk de handjes. En met handjes bedoel ik niet denigrerend of zo, want ik heb zelf ook niet gestudeerd. Want dat waren productiewerkzaamheden. Ja. Dus je hoeft er niet voor te leren, niet voor te studeren. De professionals die ik op dit moment uitzend zijn wel voornamelijk minimaal mbo 3, 4 en tot en met WO gestudeerden, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik merkte dat die bedrijven gewoon de vraag niet aankonden. En ik dacht dat ik dat wel kon. Mm-hmm. En vandaar ook een halve kans gevraagd en geen hele. En zelf een hele van gemaakt.
Ja.
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 Die halve kans die tot een hele wordt gevormd.
Ja.
Door jou eigenlijk.
Ja.
Kan je ons meenemen in het beginproces? Want ja, als startende bedrijf.
Ja.
Heb je de ups en downs.
Die hebben we nog steeds. Elke dag.
Elke dag.
Ja.
Maar in het begin is dat veel groter.
Absoluut.
Dan op een gegeven moment kom je.
Ja.
Heb je organisatie wel staan.
Ja. Het is echt vallen en opstaan. Heel veel huilen. Heel veel lachen.
Ja.
Het is soms een rollercoaster. Ja. Een achtbaan. En heel veel slapeloze nachten. Echt onwijs veel.
Nog steeds?
Dat wordt minder, omdat je op een gegeven moment zoveel dingen hebt meegemaakt. Dan neem je andere dingen op een gegeven moment met een korreltje zout.
Ja.
Dat is wel het mooie aan het leven. Dat ze zeggen wel eens, wat je niet breekt, maak je sterker of zo.
Ja.
Ik weet niet, hoe wordt dat ook weer gezegd?
Ja, inderdaad.
En dat klopt ook echt, weet je wel. De meer je meemaakt, de makkelijker het wordt om problemen op te vangen.
En krijgt een dikkere huid.
Absoluut.
Dat
absoluut.
Is het. Absoluut. Maar je eerste medewerker.
Ja.
Nog steeds in dienst?
Ja, absoluut. Mark van Doren. Dus ik hoop dat Mark mijn podcast of onze podcast gaat luisteren. Dat is Mark van Doren inderdaad. Ja.
Oké. Okay.
Toffe vent.
Ja?
Ja.
Neem ons mee in die periode dan. Hij is aangenomen.
Ja.
Met hem heb je het meeste meegemaakt. Denk ik. Ja, als eerste medewerker.
Ja. Ja. Zeker, vooral de eerste jaar, absoluut. Ja, ik moest hem natuurlijk eerst binnenhalen.
Ja.
Dus dat was een klus.
Hoe ging dat?
Ja, je bent een startende bedrijf, je hebt geen personeel en je moet personeel zoeken.
Ja.
In de sector die we zaten moet ik ook een auto regelen. En dan kan je geen oude bak regelen, want je collega's die moeten representatief zijn. Ze kan bij klanten thuis. Je gaat in ondernaam aanneming van KPN. Dus het moet wel degelijk zijn. Ze moeten gereedschap hebben. Dus om überhaupt iemand op pad te krijgen, ben je 15.000 euro verder alleen al aan een auto en gereedschappen.
Mm-hmm.
Opleidingen, 5.000 euro bijna.
Ja.
Dus dat is gewoon echt investeren. En nou ja, ik had hem online gevonden, gebeld. Hij had het werk al eerder gedaan voor KPN. Dat was jaren geleden. Mm. Voor een heel groot bureau gewerkt. En hij wilde dat niet meer. Slechte ervaringen. Nou ja, tijdens het eerste gesprek toch weten te overtuigen waarom hij het wel zou moeten doen. Ik had natuurlijk vaktechnisch heel veel ervaring. Omdat ik zelf als monteur heb gewerkt. Ja. Dus ik wist gewoon wat de pijnpunten waren. Als monteur zijnde. En wat ik beter voor hem zou kunnen doen. Het is wel heel grappig. Omdat ik mijn kostprijsberekening niet goed kon doen, had ik hem een veel hogere salaris beloofd dan dat ik hem eigenlijk mocht geven.
Okay.
Ja, dus dat was wel grappig. Maar ik heb me aan mijn woord gehouden.
Okay.
En ik heb hem gewoon gegeven wat ik hem had beloofd. Dus dat was wel heel grappig. En
maar die fout maak je niet nog een keer.
Nee, absoluut niet.
Maar goed, om iemand zeg maar op pad te krijgen, heb je ook kapitaal nodig.
Dus, heel veel.
En die had je.
Gedeeltelijk. Ik heb
de rest
een
lag Rusland in Turkije, zeg maar.
Dat hadden we allemaal al verloren.
Ja. Oké. Okay.
En ik heb op een gegeven moment wel geld moeten lenen van een kennis van mij. Daar ben ik hem heel erg dankbaar. Ongeveer 10.000 euro.
Mm-hmm.
Wel heel snel geprobeerd natuurlijk terug te geven. Dat heb ik dat heb ik gewoon serieus opgepakt.
Ja.
Ja, dan begin je met je eerste collega. Die gaat starten. Die is gestart. En er was een nog andere groot probleem. Bij ons zijn de betalingstermijnen 60 dagen tot 90 dagen. Dus stel dat iemand deze week werkt, dan krijg je zijn geld pas over 3 maanden. Dus ja. Je bent eigenlijk nog... Bank. Dus je moet en een auto regelen, gereedschappen van een paar duizend euro kopen, opleiding van een paar duizend euro betalen voor 1 persoon. En dan gaat hij werken.
Mm-hmm.
Vervolgens maak je ook nog eens een fout in de kostprijsberekening. Dat terzijde. Maar dan moet je 60 tot 90 dagen nog eens op je geld wachten. Dus ja, op een gegeven moment had ik geen geld om mijn eigen rekeningen te betalen. Maar wat voor mij prioriteit was, salaris op tijd van je collega's. En daar ben ik gewoon heel strikt in geweest. Soms zelf geen boodschappen kunnen doen. Net wat ik zeg, heel veel slapeloze nacht gehad. Maar wel zijn salaris betaald natuurlijk.
En in die periode dat jij Progress bent, toenmalig FG Progress, ja. Nu Progress, ja. Ben gestart.
Ja.
Was je toen alleen of had je toen al een relatie?
Toen had ik al een relatie. Ja.
Okay.
Mijn zoon was zelfs geboren.
Ah,
ja.
Dus thuis is het dan ook spannend?
Heel spannend. Vooral omdat mijn vrouw geen ondernemer is.
Nee.
En dan moet je eens voorstellen dat je zelf wel heel ondernemend bent. En je dingen moet uitleggen aan iemand die dat totaal niet is.
Kan niet.
Moeilijk.
Kan niet. Moeilijk. Nog steeds niet.
Moeilijk.
Als iemand geen ondernemer is, dan zal hij of zij jou nooit begrijpen.
Nee.
Dat is
dacht
een feit.
Ik. Dat dacht ik. Nee. Dat dacht ik ook.
Nee.
Mijn vrouw, een hele lieve vrouw trouwens, en ze heeft me altijd gesteund door dik en dun. Daar ben ik haar echt onwijs dankbaar voor. Dus bedankt, Dilos. Maar
superbelangrijk.
Ja, ik wil ook gelijk kwijt dat dit pas het begin is. Dus ik ga gewoon nog harder door. Dus wees voorbereid.
gelijk ja, vastgelegd.
In eerste instantie dacht ze dat ik gek was natuurlijk. Omdat mm-hmm. ik wilde gaan ondernemen. En moeilijke periode gehad. Financieel, emotioneel. En ga zomaar door. Maar op een gegeven moment zag ze hoeveel passie ik had. En hoe gedreven ik eigenlijk ben. En ze zag dat ik nou echt tot mijn recht kwam. En op een gegeven moment begon ze ook de resultaten te zien.
Hmm.
Dus
gaf dat stel, rust?
Ja, absoluut. Stel dat ik nou tegen haar zou zeggen van, Dilos, ik heb een idee. Over 3 maanden ben ik op de maan. Dan zal ze dat ook absoluut geloven.
Ah.
Dan zal ze absoluut geloven dat ik dat waar ga maken.
Okay.
Dus dat is wel een keerzijde geweest.
Het ja. keerzijde van succes.
Ja.
Want stel dat het...
Van doorzetten, nee.
Anders
van doorzetten.
Oké, okay, van doorzetten.
Absoluut,
okay.
Absoluut. Want kijk, wij bestaan als Progress natuurlijk 3 jaar. En in die 3 jaar heb je niet alleen succes. Je hebt ook heel veel tegenslagen natuurlijk. En het is de kunst om door te gaan.
Ja, ja. Nou, dat is superbelangrijk.
Ja.
En die doorzettingsvermogen, dat heb je. Dat heb je ook bewezen.
Ja.
Ook toen je alleen was en 18 maanden lang in Turkije zat.
Ja.
Dat is ook doorzetten.
Ja.
Maar hier kom je in een situatie terecht dat je weer in Nederland bent. Dat je heel veel geld moet gaan voorschieten.
Ja.
En daarnaast moet je gaan presteren.
Absoluut.
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's en voor je thuissituatie.
Absoluut, ja.
Dat brengt andere druk met zich mee.
Absoluut.
Dan wanneer jij alleen naar Turkije gaat, want ja, niemand is met je
absoluut.
Mee. Het is toch
absoluut.
Voor jezelf.
Je hebt een grotere verantwoordelijkheid, absoluut. Ik heb, ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad. Net wat ik zeg, omdat ik vaktechnisch heel veel kennis had. De doorzettingsvermogen had inderdaad. Maar ook natuurlijk van kinds af aan in een uitzendbureau omgeving ben opgegroeid.
Ja.
Weliswaar in een andere sector, maar toch, weet je wel, het werven van mensen, de contacten met klanten. En
Even een vraag tussendoor. Is dat in de basis hetzelfde?
Als ik eerlijk mag zijn, was uitzenden in de sector waar mijn vader heeft gezeten, juist moeilijker.
Hmm.
Dat is wel iets wat ik mee wil geven. Omdat in de sector waar hij zat, dus stel dat hij 100 man moest leveren aan een plantenkweker.
Mm-hmm.
Die had niet 6 maanden lang 100 mensen nodig. Het was maandag heb ik er 100 nodig. En maandagavond belt hij ervan, ja, maar morgen heb ik er maar 60 nodig. Dus je hebt 40 man over en die moet je dan proberen aan het werk te houden.
Ja.
Het was elke dag zoveel plannen en slim plannen. Terwijl je die technologieën die we nou hebben niet hadden. Dus dat was echt uitzenden op het hoogst niveau. En moet je eens voorstellen waar ze dan mee bezig waren. Hè? Dan gingen ze specifieke klanten selecteren met wie ze wilden samenwerken. Ik zeg maar wat. Een tomatenkweker die was actief tussen februari en november. Dan heb je een gat van november tot februari, toch? Dus dan gingen ze specifieke kwekers vinden die juist planten hadden die tussen november en februari heel veel werk hadden. Ja. Om zo toch continuïteit te creëren. En dan geef ik nou twee verschillende voorbeelden. En dat deden ze met 20, 30 verschillende seizoensgebonden producten.
Ja.
Dus dat was ondernemen op zijn hoogst.
Ja.
Absoluut. En dat ben ik hem echt dankbaar dat ik dat heb meegemaakt. Dus eigenlijk is dit wat ik nu doe peanuts. Want als ik nou iemand plaats, dan werkt hij daar 2, 3 jaar, 10 jaar. En blijft hij daar zitten elke dag.
Je hoeft jezelf nu op dit moment niet tekort te doen, vind ik hoor. Maar je hebt zeg maar een periode. En dat was een anekdote van Murat.
Ja.
Een paar weken of een paar maanden geleden waren jullie bij elkaar.
Klopt.
En had je een anekdote over een auto van een collega.
Okay. Ja.
Dat stuk wil ik meenemen.
Ik vond het fijn. Stond op een parkeerplaats.
Wijken we iets zelf, maar ja, echt een mooie
november anekdote. 2017 gestart met Progress in mijn eentje natuurlijk.
Mm-hmm.
Opgebouwd. En op een gegeven moment in juni mijn eerste collega op kantoor aangenomen. Tot die tijd deed ik alles zelf. Dat is Jorg. Hier de groeten naar Jorg. Jorg is mijn topper. Jonge. Geen ervaring. Eerste gesprek met hem gehad. En het mooie aan Jorg is, dat herken ik ook aan mezelf. Als hij praat, dan glinstert zijn ogen. Weet je wel?
Dat zie ik ook aan jou hoor.
Ja? Dankjewel. Ja, dat herken ik soms dus ook aan mezelf. En hij was aan het praten waarom die het wel zou kunnen. Geen ervaring, niet gestudeerd. Ook eigenlijk een beetje net als mij. En ik dacht van, Jorg, 21 jaar of zo. Dus heel jong ook. Aangenomen. Ik neem je gewoon aan. Ik ga het je leren. Nou, op een gegeven moment zaten we met z'n tweeën aan tafel. In een hok eigenlijk. Misschien 3x3, 2x2 of zo. Zelfde bureau. En op een gegeven moment had hij het over auto's. En heb je de nieuwste Mercedes A-klasse gezien? En nou ja, goed, op een gegeven moment, na een bepaalde leeftijd, gaf ik er op een gegeven moment niet meer om die auto's. Dus ik dacht, ja, boeien weet je wel. Ja, kijk hoe mooi die is. En ik zeg, ja, Jorg, nou, print hem maar uit. Dus hij, die auto uitgeprint op een A4. Ik zeg, plak hem daarop. Nou, hij geplakt. En toen had ik hem een target gegeven. Pas begonnen, denk een week, hè. Ik zeg, als jij je target haalt, krijg jij die auto. Ja, het zal wel natuurlijk. Want ik reed zelf in een oude station, Opel station. Mm-hmm. Ik heb daar nog steeds foto's van en die ga ik ook bewaren. Misschien dat het leuk is als ik het straks laat zien.
Ja.
Maar ik begon opdrachten binnen te halen, grote opdrachten. En Jorg die had na 3 maanden al zijn target gehaald. Dus ik een paar Mercedes dealers gebeld. Op een gegeven moment kon ik in Amsterdam een splinternieuwe ophalen. De dealer gebeld, ik had de auto niet eens in het echt gezien. En ik zei van, joh, ik koop hem. Hoef je hem niet te zien? Nee, ik hoef hem niet te zien. Ik koop hem. De volgende dag mocht ik hem ophalen. Ben ik stiekem die auto gaan ophalen. Naar daarna gereden. En op een gegeven moment, s'avonds om 8 uur, heb ik hem gebeld. Ik zeg van, joh, godverdomme Jorg, we hebben een probleem. En kom naar mijn huis. En hij was geschrokken, want hij wist niet wat er aan de hand was. Ik zeg, kom nou maar. En toen kwam hij aanlopen. En toen stond die auto daar splinternieuw voor hem klaar. Hij begon echt te huilen. Hij geloofde het niet. Hij wilde het ook niet, want hij weet dat ik zelf in een oude auto rijd. Joh, dat kan niet. Maar dat heb ik toen toch echt gedaan. En hij heeft, denk ik, tot vorig jaar, dus eigenlijk 1,5 jaar, in de nieuwste Mercedes gereden. En ik in een hele oude Opel van bijna 15 jaar. En ik ben heel vaak uitgelachen. En mensen dachten dat ik gek was. Van, jij bent de directeur, jij bent de oprichter. Jij rijdt in een auto die 15 jaar oud is met 4 ton, 5 ton op de teller.
Ja.
En hij rijdt in een splinternieuwe Mercedes. Maar en net wat ik zeg, het is een auto. Als een jonge jongen dat wil en hij heeft ervoor gewerkt, dan mag hij er lekker van genieten. En dat zijn ja, zo is het eigenlijk een beetje
gegaan. Ja, ja.
Ja. Ja, geweldig.
Ja. Murat kwam met dit verhaal op kantoor.
Ja.
En ik zei, ja, dat typeert jou als ondernemer.
Ja.
Het zijn wel de kenmerken. Je belooft wat. En dat was hetzelfde met het eerste contract.
Ja,
je was te hoog ingeschat.
Juist.
Maar je komt wel je
afspraken na.
Afspraken na.
Ja.
Mm-hmm. Typeert dat ook jouw organisatie op dit moment?
Absoluut. Absoluut. Ik bedoel, het valt en staat bij doen wat je belooft.
Mm-hmm.
En ondernemen is eigenlijk niks anders dan een probleem verhelpen. Althans, vooral in een dienstverlenende sector,
zeker,
net als wij. Dus ja, je moet gewoon doen wat je zegt, inderdaad. Ik ben geen Rotterdammer, maar in Rotterdam zeggen ze niet lullen, maar poetsen.
Ja, dat is wel. Ik ben wel een Rotterdammer,
ja?
Geboren in Getoken, okay. Dus ik weet wat je bedoelt.
Ja.
Maar dat is wel, het zeggen en doen zijn twee verschillende dingen.
Absoluut.
Dus dit vond ik zo'n mooi verhaal dat ik dit ook even onze luisteraars wilde meegeven.
Ja, zeker.
Want als iemand al 3 maanden in dienst is en ja, in zo'n periode dat jij dan een ander auto hebt.
Ja.
Maar heeft dat jou niks gedaan in die periode? In
absoluut
de zin van,
niet.
Alleen maar trots.
Ik heb hem echt van harte gegund en ik gun hem nog meer en nog betere dingen.
Heel eerlijk, ik zie dat ook in je ogen.
Ja?
Ja, ik zie oprecht dat jij ervan geniet.
Absoluut. Absoluut.
Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Dus dat het niet, zeg maar, gespeeld is, weet je wel. Van ik doe het maar om het te laten zien.
Nee.
Maar ik zie echt, echt oprecht aan je dat leuk man.
Nee, ik heb echt naasten van mij, die lacht niet uitlachen, maar die dachten gewoon van, what the fuck doe je nou, weet je wel. Ik bedoel, ben je goed bij je hoofd, maar I don't care. Ik wil iets moois neerzetten. Ik weet waarom ik ben gestart. Ik heb jarenlang heb ik het van me weggehouden. Ik ga niet uitzenden, want dan heb ik dit. Ja. Dan heb ik zoveel ellende, hoofdpijn, stress. Maar toen ik in september hoorde dat ik moest stoppen en ik besloot dat ik zou gaan uitzenden, heb ik tegen mezelf gezegd, ik ga dit doen, maar ik ga dit goed doen.
Hmm.
Weet je wel? Dus geen halve werk. Natuurlijk laat je af en toe wel eens wat liggen.
Mm-hmm.
Maar dat is niet bewust. Je probeert je werk gewoon optimaal te doen.
Wat doet progress nu ten opzichte van collega's goed? Dus waar onderscheiden jullie in?
Want, ten opzichte van andere bureaus?
Ja, want je wil naar het toplevel toe, zeg je. Wat heb je nodig om dat te bereiken?
Ja.
En waar sta je nu als? Want 100 man lijkt mij heel veel. Ik kan me niet voorstellen. Wij zitten met 25 en dan denk ik bij mezelf, ja, dat is al veel.
Juist.
Maar dan heb je ook een OR die bepaalde dingen voor jou nu in je organisatie bepaalt.
Ja.
Dus dat lijkt me nogal moeilijk, weet je wel, om dingen zelf niet te kunnen bepalen meer in een organisatie.
Nou, laten we vooropstellen. Ik waardeer de input van iedereen.
Ja.
En ik luister ook altijd. Maar ik heb wel een visie, een bepaalde visie die we wel streven.
Mm-hmm.
En ik selecteer mijn collega's ook op bepaalde dingen. Mm-hmm. Vooral niet op achtergrond of cv of studie. Want ik heb, laten we vooropstellen, zelf niet gestudeerd. Het is wel grappig, want ik had een paar weken geleden iets gepost op LinkedIn. Dat ging ook hierover.
Mm-hmm.
Omdat er te veel naar een cv wordt gekeken. Terwijl als je gaat kijken naar ambitieuze mensen, stel dat er 15 miljoen professionals zijn in Nederland, ga er maar vanuit dat 2 miljoen daarvan 3 miljoen echt ambitieus zijn. En dan hebben ze misschien niet de juiste papieren, maar wel de juiste mentaliteit.
Ik vind het wel een dingetje, want je benoemt het een paar keer dat je zelf niet hebt gestudeerd.
Ja.
Dus dat doet wel iets met je. Het is wel, in de zin van, je hebt zoiets van, ik heb ook geen kansen gekregen. En de kansen die ik heb gekregen, heb ik aan moeten grijpen en daar iets van gemaakt.
Kansen moet je zelf creëren. En ik geloof ook niet in geluk. Als er geluk is, dan is dat misschien 5% van het totale plaatje.
Mm-hmm.
Je moet zelf acties uitzetten en doen. Ik geloof niet echt in geluk.
Ja, maar we leven, kijk, we kunnen wel hoog en laag springen, maar het is wel een feit dat, dat er heel veel zijn die alleen al op af worden gewezen op alleen cv die ze insturen, op namen.
Absoluut.
Dat gebeurt nog steeds. Hè?
Ja.
Ja, we leven anno 2021,
ja.
Maar het gebeurt nog steeds dat er in Randstad heel veel worden. Dus dat lijkt me wel moeilijk hè? Om een bepaalde kans, want bij jou was het een voicemail inspreken.
Ja.
Gedurfd.
Ja.
En dat pakt goed uit.
Ja.
Maar je kan niet continu die voicemail inspreken of continu... Maar
jawel, ja, dat, zo, ja, zo gaat het.
Wil je daar ons in meenemen? Want dit is wel een belangrijk stuk, denk ik, voor velen.
Ja.
Die voor zichzelf zoiets hebben van, hey, ik krijg de kans niet.
Dat is gelul.
Mm-hmm.
En ik heb een collega gehad op kantoor, een jonge dame. En zij had het continu erover dat er heel veel gediscrimineerd wordt bij sollicitaties. En dat geloof ik. Ik geloof dat dat gebeurt, inderdaad. Maar ik heb bijna nog nooit gehad dat ik voelde dat iemand mij discrimineerde. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ik mezelf heel anders opstel.
Mm-hmm.
Dus als ik mezelf opstel als, oh, maar ik ben wel een Turk, hè?
Mm-hmm.
Maar weet je wel, zo gaat opstellen, dan gaan mensen ook discrimineren. Klopt. Maar als ik ergens binnenkom en ik ben gewoon normaal en ik doe gewoon normaal mee zoals dat een normale mens dat doet, dan zal je merken dat je ook normaal behandeld wordt.
Mooi gezegd. Ja, dus, vind ik heel belangrijk dat je dit ook benadrukt. Want zo is het. Hoe stel je jezelf op en hoe ga je daarmee om?
Absoluut. Als ik marketing nodig heb en ik merk dat jullie dat voor mij kunnen realiseren, dan maakt het niet uit of jij een Turk of een Marokkaan bent of een Nederlander bent. Dit is business. En om business draait het om resultaten.
Ja,
keiharde cijfers, cash, goed gevoel, alles.
Ja.
En niet je afkomst. Nee. Absoluut niet, dat kan niet.
Even een mooie brug, denk ik, naar jouw missie en visie als organisatie toe.
Ja.
We hebben een thema in onze podcast. Al onze gasten nemen wat mee.
Ja.
Ik zie daar een vierkante blok.
Ja. Ja.
En dan zie ik cijfers opstaan.
Ik zal hem erbij pakken.
Ja. Kun je ons meenemen in wat je hebt meegenomen en waarom je dat hebt meegenomen?
Dit is een doos met 5 kernwaarden van ons, inderdaad. Dat zijn kernwaarden van progress.
Mm-hmm.
Dat kenmerkend ook is aan mij eigenlijk, denk ik.
Ja.
Er zit een mok in. Gewoon een standaard mok met onze logo, maar dan... De reden waarom ik deze heb meegenomen, ik vond het in eerste instantie sowieso moeilijk om überhaupt iets mee te nemen wat kenmerkend was aan mij of aan mijn zaak.
Ja, ik had gehoopt op een schaap, om eerlijk te zijn.
Maar hier op de doos, dan kan je lezen wat onze kernwaarde is. Dat zijn er 5. Ik zal ze opnoemen.
Mm-hmm.
De eerste kernwaarde is always all in. Daar staan wij bekend om. Nou, dat spreekt in principe voor zich. Als we iets doen, dan gaan we er ook voor. 100%. En dat is gewoon super gaaf en aanstekelijk.
Mm-hmm.
Omdat als je ergens komt en je komt met een bepaalde energie, dan voelt iedereen dat ook daar. En het is zo vervelend dat als iemand de ruimte binnenkomt en je merkt dat diegene zoveel energie hebt en zo zijn best doet en ik niet, dan doet dat zoveel pijn bij de persoon. Dus dan gaat die persoon of weg, of hij gaat ook harder lopen. Dus het werkt aanstekelijk. En dat is echt kenmerkend aan mij. Dat is nummer 1. Nummer 2 is de Great Big Brotherhood. Wij staan klaar voor elkaar. Collega's onderling, ook met klanten. En geloven dat je alleen het beste uit jezelf haalt wanneer iedereen in zijn of haar kracht staat. Dus bijvoorbeeld een zin uit de Great Big Brotherhood.
Mm-hmm.
We hebben stay relevant. Ertoe doen, up-to-date zijn en aanstaan. We verlangen het van onze medewerkers. En verwachten het van onze professionals. We willen iets neerzetten. Impact maken. Niet voor onze legacy. Maar omdat we de beste versie van onszelf willen worden. Soms krijg ik wel eens voorbeelden van... met wie ik aan het racen ben of aan het concurreren ben...
Mm-hmm.
En dan geef ik altijd dat als antwoord dat eigenlijk geen enkel bedrijf is op aarde. Ik race alleen met mezelf.
Mm-hmm.
Ik wil gewoon beter worden in wat ik doe.
Zie je het als een race of een marathon?
Marathon. Het is natuurlijk een lange race inderdaad, marathon.
Mm-hmm.
Maar je bent gewoon met jezelf bezig, eerlijk gezegd. En je moet je focussen op jezelf en niet te veel op je concurrenten of collega's.
Ja, maar toch heb je een doel en heb je bepaalde voorbeelden.
Ja.
En je zegt, ik wil in de top 10 raken.
Ja.
Dus.
Ja, maar om daar te komen moet je anders denken dan dat zij denken. Want anders ga je er sowieso niet komen.
Mooi.
Door alleen hun na te doen ga je daar niet komen. Je moet vooral jezelf zijn, want dat hou je ook het langst vol. Je kan niet doen alsof...
Nee.
En dan sta je ook in je kracht. En je moet vooral nieuwe dingen proberen. Vernieuwend zijn. Mm-hmm. We zijn nu bijvoorbeeld... Ik kan er niet heel veel over vertellen, maar... met mijn uitzendbureau zijn we nu met iets nieuws bezig. Iets spectaculairs. Gisteren nog een gesprek gehad met een collega. En toen zei ze van... ja, maar Fatih, als jij dat gaat doen, dan gaat iedereen jou nadoen. Mm-hmm. En toen gaf ik aan, dat is een hele mooie graadmeter. Dat betekent dat je het goed doet.
Ja.
Je kan... Door te denken van shit, dan gaan mensen mij nadoen, kan je jezelf niet belemmeren. Je moet gewoon doen wat je moet doen om daar te komen.
Eens.
Niet ten koste van andere mensen, mm-hmm. maar wel... Hè? Dus het moet nooit ten koste gaan van andere mensen. Je doet, hè? Laten mm-hmm. we dat voorop stellen, maar je moet wel doen wat je moet doen.
Ja.
Ja. We hebben natuurlijk nummer 4, Sixth Sense. Wij geloven in karakter, kijken verder dan facts en figures. Durven te vertrouwen op ons buikgevoel. Daarom zijn wij geïnteresseerd in het totale plaatje. Nou ja, zo gaat hij verder. En nummer 5 is added value. Het toevoegen van waarde.
Ja.
Zou ik ook wel iets leuks over willen vertellen. Wij hebben ook een oude klant van mij. Ook een van de grootste bedrijven van Nederland. Hebben we in maart bijvoorbeeld afscheid van genomen. Ik heb zelf afscheid van genomen. Omdat wij merkten dat we geen waarde konden toevoegen. Terwijl we wel... 1,5 miljoen euro omzet draaiden per jaar met die klant, heb ik toch besloten om te stoppen. Ze waren echt verbijsterd. En ik vind wel dat ik waarde moet gaan kunnen toevoegen. En als ik maar gezien word als een van de 5 bureaus die mensen levert, dan ga ik me op een gegeven moment irriteren, omdat ik dingen zie wat niet klopt. Ze gaan de verkeerde kant op en dan gaat het niet matchen met ons. Dus nee. Deze kernwaarde is echt onwijs belangrijk. En ja... Als ik merk dat een klant hier niet bij past, dan ga ik er ook niet mee samenwerken. Nee. Voor alle duidelijkheid.
Maar je hebt het over klant. Ik ben bij jou op kantoor geweest.
Ja.
Nou, die kernwaarden die heb je ook echt groot uitgepakt.
Heel groot.
Op kantoor.
Dat leeft ook in het kantoor.
Juist.
Op kantoor, ja.
Maar zo'n, want dan ben ik weer benieuwd naar Fatih. Je zegt, ik neem persoonlijk afstand. Of afscheid van een grote klant.
Ja.
Hoe gaat dat dan intern? Want dan heb je ook tegengeluiden, neem ik aan.
Ja, mijn collega's denken dan dat ik gek ben.
Ja,
ja.
Dat snap ik.
Kan me niks schelen.
Oké.
Okay. Nee.
Maar jij
in die
bent
zin
wel...
kan me niks schelen. Niet dat ik mening van hen niet waardeer.
Mm-hmm.
Maar kijk, als je van nul begint, net als wat ik heb moeten doen, dan moet je alles pakken wat je kan pakken. En op een gegeven moment ga je een beetje groeien, krijg je body, je cashflow wordt beter. Mm-hmm. Dan ga je op een gegeven moment naar andere dingen kijken, wat ook belangrijk zijn. Past zo'n bedrijf wel bij jou? Of bij, hè? Ja. En op een gegeven moment merk je gewoon van dat dingen die je doet niet gewaardeerd wordt. Weet je wel?
Waar en merk je dat aan dan?
Aan gedrag. Als ik met een... ik weet niet of ik dit zou moeten vertellen. Stel dat ik met een... de hoogste directeur van een mega groot bedrijf in gesprek ben,
mm-hmm.
die kan dan jouw mening waarderen. Want heel veel mensen vergissen zich in CEO's en directeuren van corporate bedrijven, hè, waar duizenden mensen voor werken.
Mm-hmm.
Die mensen zijn daar niet directeur of CEO geworden omdat ze universitair gestudeerd zijn en theoretisch kennis hebben. Dat zijn meestal mensen die ook, net als ik, vechters zijn, van niks iets hebben gemaakt. Dus zij waarderen je input en je vechtersmentaliteit. Maar in dat soort bedrijven heb je ook heel veel middelmanagement mensen die WO gestudeerd zijn, denken dat ze wat zijn, denken dat ze kennis hebben. En die proberen jou dan op een of andere manier, die geven je het gevoel net alsof je minder waardig bent.
Ja,
of
begrijp,
je bent maar een partner en...
Ja.
Dan ben je bij het verkeerde adres. Omdat alles wat wij doen, geven wij ons hart voor, zeg maar. Dus we gaan er echt voor. En als we merken dat een partner niet zo gedreven is,
mm-hmm.
dan is het hetzelfde als aan een dood paard trekken. En dat willen we voorkomen. Dus als wij werken, dan moet het moet een wisselwerking zijn.
Energie van twee kanten.
Absoluut.
Ja.
Jullie zijn, als je kijkt naar je collega's, 100 man.
Ja,
in totaal.
Ja.
Dat is nog te managen met dezelfde kernwaarden bij iedereen?
Absoluut.
En straks gaat dat naar? Wat zijn toekomstplannen?
Weet ik niet.
Nou, wat, je hebt vast wel een...
Ja, ik wil 2021 200% groeien.
Oké. Okay.
Verdubbelen. Ja.
Verdubbelen. Ja. Dus dan ga je naar 200 man, ja. Ga je toe.
Ja.
En dat in de komende jaren groei je dan straks uit naar 500 of 1000 man.
Ik hoop het.
Dat hoop ik ook heel erg.
Ja.
Maar is dat dan nog steeds te managen? Is het niet soms gewoon slikken en doorgaan? En zeggen, ja, weet je...
Nee, daar ben ik veel te... Ik ben echt...
Ik begrijp het, hè?
Ik ben een heel emotioneel persoon, dus...
Ja, ik merk het ook
als,
aan je.
Als ik naar een gemiddelde... als ik naar mensen om me heen kijk, dan merk ik dat ze minder emotioneel zijn. Maar ik ben heel erg emotioneel betrokken bij mijn bedrijf. Ook bij, bij de dingen die ik doe. Ik heb wel eens van klanten gehoord... niet van de eigenaren dan, maar... van de medewerkers die daar werken... dat ik mijn werk wel heel erg serieus neem. Hm. En dan sta ik er even bij stil. Dan denk ik van... waar de fuck heb je het over? Ja. Weet je wel? Ik bedoel, dit is mijn werk. Ja. Ik moet het goed doen, weet je wel? En als jij merkt dat de persoon tegenover jou niet zo is... dan gaat dat niet werken. Dus als jij Champions League wil spelen... prima, dan gaan we business doen. Maar als ik aan een dood paard moet gaan trekken... dat gaat niet werken. Dat werkt voor 3 maanden, 6 maanden, jaar. Op een gegeven moment komen er zoveel irritaties... dat je beter gewoon niet kan starten. Terugkomend eigenlijk op jouw oorspronkelijke vraag... hoe onderscheiden wij onszelf?
Mm.
Je moet eigenlijk... dit is niet, niet eens... dit heeft niet eens alleen met uitzenden te maken... maar meer met de tijd waar we in leven. 1. Kwaliteit. Snelheid. Dus als een opdrachtgever mij nu belt... dat hij morgen 10 engineers nodig heeft... of 20 monteurs nodig heeft... dan gaan wij als hele team... als het nodig is, de hele nacht door... totdat we die 10 man hebben voor de volgende dag.
Hmm.
En er is geen één bureau in Nederland die dat doet... of die dat kan. Wij wel. Dus wij hebben echt commitment vanuit het team. Daarom ook die kernwaarden.
Maar hoe zorg je daarvoor dat iedereen... die commitment aan jou geeft?
Nou ja, heel simpel. Als je gaat solliciteren bij mij en je komt op gesprek...
Mm.
dan geef ik dat aan. Van luister, soms krijgen we spoedaanvragen... op een vrijdagmiddag 4 uur. Ga je dan het hele weekend door... samen met mij en met je hele team? Want als er nee is... dan ga ik sowieso niet door met die persoon. En dat is niet om vervelend te doen, maar... Mm-hmm. als het hele groep wel meegaat... en er is 1 persoon die dat niet wil...
Mm-hmm. dan... Maar dat is dus een voorwaarde.
Ja.
Dus de voorwaarde is,
ja.
Er zit er gewoon weekend in.
Juist, maar daar is wel een maar tegenover. Op andere dingen ben ik wel weer heel makkelijk. Mm. Dus als jij mij een weekend geeft, ben ik bereid om jou 2 weken extra vakantie te geven. I don't care.
Okay.
Weet je wel?
Het is dus, geven en nemen.
Het is als jij mij 1 geeft, probeer ik je altijd 3 terug te geven. Dat is hoe het werkt.
Mm-hmm. Dus ja, ik, nee, maar goed, als dat een voorwaarde is...
Ja.
Dan snap ik wel waarom de team dan op die manier acteert.
Absoluut.
Weet je, en, je kan niet de ene na de andere dag zeggen... we hebben een spoed gekregen en ik verwacht dat iedereen hier is.
Ja.
En als dat niet is uitgesproken, lijkt me dat een lastige.
Absoluut.
Ja. Okay.
Absoluut. Maar dat wordt uitgesproken en iedereen doet het ook vrijwillig. Ik heb echt misschien een grappig verhaal om te vertellen.
Wij zijn dol op grappig verhaal.
Ik ben heel blij met mijn collega's. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een collega Doris. Doris, ik hoop dat je een keer gaat luisteren. Maar die vent, die neemt nooit vrij. Ook mijn andere collega's. Ik heb soms echt ruzie van... je moet nou godverdomme echt vrij nemen. Want je hebt nog 25 dagen over. En je hebt gewoon het hele jaar doorgewerkt. Maar ja, afijn, Doris, die neemt vrij. En ik krijg godverdomme de hele dag mails van hem. En ik bel hem op. Ik zeg zo van, Doris, je bent vandaag vrij. Je bent me de hele dag aan het mailen. Ja, ik heb niks te doen en vervelen. Dus ik zeg tegen Doris, ik ga de administratie nu een mail sturen... dat ze je vrijdag niet eraf gaan halen, want je bent gewoon aan het werk. Simpel. En dan heb ik gewoon ruzie en discussie met hem, weet je. Omdat hij gewoon heel graag wil. Zo werken wij en dat is gewoon aanstekelijk, maar ook leuk. Maar je weet ook dat je op diegene kan bouwen.
Wat is, als je kijkt naar je ultieme droom? Je hebt heel veel nagejaagd. Zelfs een droom als boer zijn, daar ben je gewoon achteraan gegaan.
Ja.
Bijzonder verhaal. Nu heb je een organisatie neergezet waar je heel trots op mag zijn.
Ja.
Kan zijn.
Ja.
Binnen 3 jaar dit neerzetten is niet iedereen. Lukt niet iedereen.
Mm.
Maar wat is jouw ultieme droom nu?
Goeie vraag.
Ik stel meestal wel.
Er is in principe geen ultieme droom. Het is gewoon de hele journey.
Een reis, hè?
Ja, man.
Ja.
Altijd maximaal. Ja.
Altijd, altijd maximaal.
Ja. Ja.
Maar wel ook heel vaak ruzie met mezelf. Ik weet niet of dat normaal is, maar...
Ja, ik denk dat... Nou ja, als ik het hoor, dan is dat ruzie met jezelf. Kijkend naar mij. Ik heb altijd ruzie met deze. Ja. Dus,
kan je dat voorstellen?
Dat je het moet delen, denk ik? Bedoel je dat?
Nee, dat hij ruzie met mij kan krijgen. Dat kan toch?
Nee. Ja? Nee, allebei aardig. Dus, nee.
Nee, echt heel vaak hebben wij, ik denk wel dagelijks hebben we ruzie. Dagelijks knuffelen elkaar.
Maar stel dat niet gebeurde, dan zou ik het niet vertrouwen. Weet je wel, je moet... Dan is het niet echt. Kom op.
Het mooie, zeg maar, wat het lastige, lijkt mij, kijkend naar jouw situatie, is dat je alles zelf moet doen. In de zin van de beslissingen, zoals een klant waarbij je afscheid gaat nemen, neem je toch de afscheid.
Ja.
Zeg je, het kan me niet schelen, ik sta hierachter, de rest moet er ook achter gaan staan.
Ja.
Het moeilijke lijkt mij om dat te kunnen. Ik heb het geluk dat wij het samen doen.
Oké.
Wij zijn ook yin yang.
Ja.
En weet je, hij een hele andere karakter dan ik, gelukkig maar.
Ja.
Maar het zorgt er wel voor dat wanneer een beslissing wordt genomen en ik kijk Moerad dan aan, dan weet ik van oké, dit is een goede beslissing.
Ja.
En dan hebben we helemaal geen lange discussie of iets dergelijks. Nee. Ik hoef hem aan te kijken en denk van oké, dit is goed. Als hij bij mij ook de twijfel ziet en ik bij hem, dan doen we het niet. Dat is ook raar.
Slim. Ja, ik snap hem wel.
Ja, maar de andere kant is dan van, als je het zelf moet gaan doen, dan kijk je spiegel aan.
Ja.
Maar dat lijkt me het lastige, dus
nee.
Niet.
De ruzie met mezelf is niet de beslissingen die ik neem of heb genomen. Maar om elke dag een betere versie met je van jezelf te worden, dat is gewoon zo moeilijk. Ze zeggen ook wel eens van, de grootste vijand van iemand is zichzelf. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ja.
En dat is ook echt waar. Want een mens kan gewoon zoveel gave dingen bereiken waarvan je denkt van dat ze niet eens mogelijk zijn. Maar er zijn twee stemmetjes in je hersenen. De een die zegt dat dat gewoon niet mogelijk is. En de andere weet stiekem dat het wel mogelijk is. En je moet vooral naar die tweede stem gaan luisteren.
Dat is een mooie brug naar gelijke vraag die bij mij naar boven komt. Heb jij spijt van dingen die je niet hebt gedaan?
Nee. Ik heb echt van alles gedaan in het leven. Goede dingen, slechte dingen. Maar ik heb er absoluut geen spijt van. Nee.
Dus er is niks in je leven geweest waarvan je denkt van, had ik dat maar wel gedaan?
Ja. Nee. Nee.
Nou, met die journey van jou lijkt me dat ook wel logisch als ik het zo hoor. Maar...
Nee, in principe niet.
Als je besluit om naar Turkije te gaan, boer te worden, dan...
Ja, gek hè?
Ja,
man. Wel een bijzonder verhaal.
Ja.
Ja.
Ja. Als ik een keer met pensioen ga, mijn vrouw betwijfelt het, maar als dat een keer gaat gebeuren, dan ga ik gewoon een lap grond kopen. En gewoon dieren en verzorgen en een beetje...
Je hebt de vraag een beetje ontweken in het begin, maar je hebt geen huisdieren, zei je, hè?
Wel gehad?
Ja. Okay.
Tot kort geleden.
Okay.
Ja.
Maar nu helemaal niks. Maar komt er nog een... Je vrouw gaat natuurlijk ook luisteren. Dus je moet wel tactisch zijn, die denk ik.
Nee. Nee, ik heb honden gehad inderdaad.
Mm.
Maar het is moeilijk combineren. Als er thuis niet iemand is die dat ook zou kunnen oppakken voor je als je er niet bent. Ja. En ik ben daarvan teruggekomen. Dus ik heb mijn hond weggedaan.
Okay. Ja. Ja, de kinderen worden groot.
Juist.
Dus op een gegeven moment komt er misschien een kat of een...
Kan.
Kan, hè?
Ja, kan. Okay.
Ja, ja, absoluut. Mooi, man.
Absoluut.
Ja, ja, mooie journey, man.
Ja.
Bijzonder verhaal, Vati. Ook waar je staat nu als organisatie zijnde, waar je naartoe wil.
Ja.
Wat heb jij nog nodig, denk je, de komende periode om die 200% groei te behalen als organisatie?
Wat er nog extra bij zou moeten komen om dat te realiseren, bedoel je?
Misschien dat, of kijken naar collega's, de missievisie. Moeten daar nog aanpassingen in gedaan worden? Ja. Of zijn jullie in de lijn om die groei te behalen?
Wij zijn in lijn om die groei dit jaar gewoon klaar te maken, ja.
Wat heeft de periode corona voor jullie gedaan als organisatie?
Corona heeft bepaalde processen eigenlijk versneld. We hadden het er net al over.
Mm.
Er werd al heel veel online gedaan. Wij werken overigens landelijk.
Mm-hmm.
Vanuit Den Haag. corona heeft er alleen maar voor gezorgd voor ons dat dingen versneld zijn gegaan. Heel veel sectoren zijn nog meer online gaan werken, eigenlijk verplicht. En ik denk dat er dat de toekomst nog meer naar de online zal gaan. Laten we vooropstellen dat het niveau in Nederland best wel hoog is. En wat voor werk je ook doet, wat voor sector je ook zit. Of het nou uitzenden is of marketing. Nederland doet het gewoon goed. Ook in sport is Nederland heel sterk. Maar ik denk dat nu alleen maar nog beter zal worden. En de standaard zal veel hoger zitten dan waar het nu is. En voor de mensen die zich goed weten aan te passen, zal dat in hun voordeel zijn. En voor de mensen die niet zichzelf gaan aanpassen, zal dat echt hele zware tijden worden. Want het zijn niet de sterkste die overleven, maar de mensen die zich het best weten aan te passen.
De mensen die luisteren naar die tweede stem.
Absoluut.
Heb jij nog tips voor onze luisteraars, zeg maar? Ik ben daar altijd benieuwd naar. Mm-hmm. Jij bent, ik zie jou ook nog als een starter. Want 3 jaar later.
Absoluut.
Ja. Is een hele korte periode.
Ja, absoluut.
Stel dat iemand nu een uitzendbureau wil gaan starten.
Ja.
Of werving en selectie of detacheren.
Ja.
Wat is jouw advies daarin? Diepe zucht.
Ja. Het is oprecht, hè? Dus ja, dan ga je er echt over nadenken.
Zeker.
Ik zou gewoon starten. Ik ga binnenkort ook een andere bedrijf starten.
Hebben we een primeur?
Nee.
Nee, nog niet?
Nee, nog niet. Okay. Zoals Pippi Langkous dat zegt, ik heb het nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan.
Ja.
Ik denk dat je het gewoon moet gaan doen. En
waar moeten ze mee beginnen, zeg maar? Wat is een basis die je moet neerzetten om als uitzendbureau te starten?
Ja.
Wat is daarin belangrijk?
Nou, als je dat ligt eraan aan wie het vraagt. Stel dat je het aan iemand anders zou vragen. Die gaat zeggen dat je een businessplan moet hebben. Mm-hmm. Marktonderzoek, daar hadden we het er net ook over.
Ja.
Hè, dat je bepaalde dingen kan onderzoeken. Maar ik zit heel anders in de race. Dus ik ga mijn verhaal vertellen.
Ja, nee, maar daarom vraag ik het ook aan jou. Want onze luisteraars zien Fatih allerlei dingen doen. Vervolgens begint hij iets. En binnen 3 jaar 100 man.
Maar ik ga nu iets zeggen wat iedereen zegt. Hè. Dus dit is geen abracadabra. Diep vanuit mijn hart.
Mm-hmm.
Maakt niet uit wat het is. Gewoon beginnen. En ik ben iemand die gaat niet eens vooronderzoek doen. Die gaat gewoon starten. Door vallen en opstaan ga je het leren, zeg maar. En het maakt niet uit wat voor business het is. Of het verzadigd is. Of er net ook een voorbeeld gegeven dat je eerst een marktonderzoek gaat doen. Of er veel concurrentie is. Ik geloof daar niet in. Want weet je waarom? Heel simpel. Er is altijd ruimte voor de beste. Dus als heel Nederland uit zijn bureau was geweest en ik denk dat ik beter ben, dan kom ik toch boven jou te staan. En dan komen ze toch naar mij. Dus of er nou 10.000 uit zijn bureaus zijn of 100.000, er is altijd ruimte voor de beste. Dus wat voor business je ook gaat doen, maakt niet uit. Die marktonderzoek is ook eigenlijk...
Het was meer voor mij als leek van, oké, hoe start je dan een uit zijn bureau? Waar begint het, weet je wel? Is het dan... de klanten die je eerst moet aanspreken.
Kan allebei. Kan allebei.
Dat maakt niet uit.
Probeer alles wat je doet met business eigenlijk zo simpel mogelijk te houden. Dus het is eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Ja. Maar ik denk wel dat alles met passie begint.
Dat hoeft niet per se.
Nee?
Nee.
Als jij niet zoveel passie voor het vak had.
Laten we vooropstellen. De reden waarom ik het eigenlijk van me af probeerde te houden, uitzenden, was omdat ik het juist niet wilde. Ja, omdat ik het niet leuk vond.
Dat is het mooie van je verhaal, ja.
Ja. Dus ja. Nee, het gaat niet om passie. Het gaat erom dat
maar je voert het wel uit met volle passie. Dus dan zit die passie wel ergens, toch?
Het is een passie om iets goed te doen en niet per se uitzenden. Dus als ik ga... Ik heb bijvoorbeeld taekwondo gedaan en ik zat in een Nederlands team. Omdat als ik iets ga doen, dan wil ik de beste worden. En of ik er nou passie voor heb of niet, weet je wel, dat maakt voor mij niet uit. En het mooie daaraan is vooral, dan ben je ook eigenlijk niet meer bang voor iets, om iets te starten. Dus stel dat ik morgen opnieuw zou moeten beginnen met nul, dan doet het me gewoon helemaal niks, omdat ik die weg heb bewandeld en weet doordat je hoog doorzettingsvermogen hebt, daar toch gaat komen. Soms in een jaar, Soms 30 jaar, maar ik ga daar komen.
Ja. Ik vind het wel mooi hoor, Murat. Want in principe staan we er ook wel zo in. We zijn altijd gestart met, we zien wel waar het schip strandt.
Juist.
En nu denk ik wel eens bij mezelf, oké, je hebt iets neergezet. En het zou mooi zijn om misschien, als ik dan een starter tegenover me heb met een plan, dat ik denk van, ik wil bij jou aan de slag, laten we er iets vets van maken.
Ja.
Dus dat energie om iets weer te kunnen bouwen, dat maakt een ondernemer een ondernemer.
Absoluut.
Ja, oké, maar dan hebben we het nog steeds over passie, toch? Het is passie voor succesvol zijn.
Absoluut. Absoluut.
Maar tuurlijk, ik denk dat Fatih meer bedoelt van, oké, passie voor het uitzenden. Weet je wel, dat.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En de mens is echt heel gek geschapen. Mensen worden gelukkig van dingen creëren. Dat weten heel veel mensen niet. Maar probeer echt iets te creëren, iets te bouwen. En je zult zien dat je gelukkig zult worden. En dan maakt niet uit of het een bedrijf is. Of dat je een huis gaat bouwen. Of
klopt.
Zelfs met verhuizen. Tijdens het verhuizen denk je van, godverdomme, weet je wel. Maar als het af is en je kijkt terug, dan denk je van, wauw, wat heb ik voor elkaar gekregen?
Ik kijk Murat even aan.
Er zijn er meningen over verdeeld.
Als het af is.
Als nee,
het af.
Eens.
Ja.
Eens.
Ja. Dus.
Ja. Nee, maar echt waardevolle inzichten ook, denk ik, voor iemand in de uitzend.
Ja.
Of wat dan ook wil gaan starten.
Ja.
Want dit horen we namelijk in ieder podcast weer terug van iedereen. Start gewoon.
Ja, gewoon doen.
Gewoon doen. Ja. Ga ervoor.
Absoluut.
En ik heb zoveel gesprekken ook met starters die dan komen met plannen. En dan zoveel beren op de weg. Stel dat dit niet lukt.
Ja.
Stel dat dat niet lukt. Wat zouden we dan moeten doen?
Ja.
Zijn ze vangnet aan het creëren?
Ja. Wel grappig dat je dit zegt. Mag ik iets aan
toevoegen? Jazeker.
Ik heb in het verleden wel discussies gehad met collega's van me. Die hebben we gelukkig niet meer over dit soort onderwerpen. Omdat als ik met een nieuw plan kwam, dan kwamen zij met, ja maar dit, nee want dat, nee want dit. Op een gegeven moment heb ik gezegd van, joh, als ik met een nieuw plan kom, dan wil ik 10 redenen horen waarom we het wel gaan doen. En niet 10 redenen waarom we het niet gaan doen. Want het is heel simpel. Ik vergelijk het ook met een advocaat. Stel dat er een moordenaar de bak in moet, dan gaat die advocaat 100 redenen bedenken waarom hij niet de gevangenis in zou moeten. Of 100 redenen bedenken waarom hij wel de gevangenis in zou moeten. En dat is in alles toepasbaar in het leven. Dus probeer altijd 10 redenen te bedenken waarom je iets wel zou moeten doen. En niet zou moeten doen.
Ik denk dat het een beetje mens eigen is, Fatih. En degene die succesvol zijn, dat zijn de mensen die er 100% voor gaan.
Ja.
En die beren niet op de weg zien, maar die de mogelijkheden zien.
Precies.
En dat maakt een ondernemer gewoon succesvol.
Kom je weer in die twee stemmen in je hoofd, denk ik.
Ja.
Wat is je eigen visie? Hoe kijk je naar het leven?
Ja.
Is het glas half vol of half leeg?
Ja. En ik denk dat over die twee stemmen, als jij aan een sporter vraagt van, joh, hoe zou je moeten trainen om tijdens dat wedstrijd te moeten winnen? En je gaat jezelf verbeelden en denken. Elk mens, of je nou een sporter bent of niet, die weet precies hoeveel uren per dag zou moeten trainen, eten, drinken, slapen. Je weet het gewoon, hè, van binnen. Maar omdat je het niet toepast, die tweede, de eerste stem, die zegt van, joh, laten we vanaf Netflixen, haal je doel niet. Ja. Terwijl als je echt naar die andere stem luistert, en op papier zet hoeveel uren je per dag zou moeten trainen om dat gevecht te moeten winnen of de tennistoernooi te moeten winnen. Geloof me dat je gaat winnen. Geloof me. Dat is zo gek.
Ja.
Dat is zo gek.
Ja, klopt wel.
Vooral de mindset is zo belangrijk.
Ja,
nogmaals, dat typeert een succes, in mijn ogen, een succesvolle ondernemer.
Ja.
Want wanneer, wat kan je verwijderen? Dat hebben we in een podcast van Inzo gehad, van Tony's. Hij zei, wat is succes? Moet je dat uitdrukken in het financieel, in omzet. Maar wat is succes? En ik denk dat het reis wat jij nu aan het bewandelen bent, dat al een succes voor je is.
Absoluut.
Het reis naar Turkije toe.
Absoluut.
Dat meemaken is een succes.
Absoluut.
Want die ervaring die je hebt, die pas jij toe.
Absoluut.
Jij kan erover praten. Ik kan me dat niet indenken dat ik 18 maanden lang daar alleen moet gaan zitten.
Ja.
Dat kan ik
zwaar. Maar leuk. Ja.
Nou, maar je hebt er heel veel aan.
Ja.
Ik zeg niet dat iedereen nu 18 maanden naar Turkije moet gaan.
Nee.
Om tot hetzelfde succes te komen. Maar het is wel je reis.
Ja.
En ik denk dat dat succes is.
Ja. Nog een tip die ik mee zou willen geven aan de luisteraars die heel graag zou willen ondernemen is om ook soms praat je met mensen, hè, over ideeën en ga je sparren en de pluspunten bespreken, minpunten. Probeer ook soms dingen voor jezelf te houden en gewoon in stilte te zitten en na te denken. Dat geeft echt heel veel moois. Dat brengt heel veel moois mee.
Ja. Heb jij een boekje of iets dergelijks waar je je ideeën,
ja, absoluut,
op schrijft?
Ja.
Ja?
Ja.
Dat hoor je ook weer van veel.
Ik doe ook heel af en toe. Ik ben niet van het lezen. Mm-hmm. Maar sinds oktober heb ik een abonnement genomen bij Audible. Okay. Ik weet niet of jullie het kennen.
Ja, ik ken het.
Dus gek genoeg heb ik ondertussen in 3 maanden tijd echt zoveel boeken uitgeluisterd. Dan pik je informatie op. En het gekke is, wat me is opgevallen bij mezelf, is dat ik er niet direct iets mee doe. Maar dat er dan een paar weken overheen gaat en automatisch dingen begint toe te passen. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar...
Ja. Ik lees graag. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat... maar jij leest het, zeg, jij luistert het.
Luistert,
nu.
Ja.
In principe is het dezelfde. Maar het is voor ieder ondernemer wel goed om dat mee te nemen en jezelf daarin te ontwikkelen. Want het helpt mij ook enorm. Want je komt bepaalde situaties tegen die je vanuit een boek gewoon, ja, kan toepassen.
Ja.
Dus ja, ik zou iedereen adviseren om...
En je hebt natuurlijk ook je kennis wat je hebt. En ondernemen is eigenlijk een beetje net als gamen. Dat had ik eerder ook verteld. Dus je begint onderaan en dan de eerste level is makkelijk.
Ja.
Dan kom je naar de volgende level, wordt het moeilijker. Op een gegeven moment kom je tegen een plafond. En je kan die level maar niet doorheen komen. Dan moet je op een gegeven moment andere trucjes gaan toepassen. En door middel van te leren, zorg je ervoor dat je de level voorbij kan. En eigenlijk in een nog moeilijkere situatie terechtkomt misschien wel.
Ja. Ja, je bent nooit klaar.
Nee, absoluut niet. Ja, dus dat is super gaaf.
Ja. Bedankt, Fatih.
Ja.
Ik vond echt een...
Hoe lang is het trouwens?
Ik heb geen idee.
1,5 uur is het al.
Wauw.
Ja.
Je dacht half uurtje, hè?
Ik wilde eigenlijk nog een uur door, maar, ja, maar het gaat hard.
Ja, we, ja, gaan het bewaren.
Ja.
We gaan, het lijkt me leuk om je over jaren nog eens te gaan ontmoeten.
Ja, dat zou leuk zijn.
Om te kijken waar je dan staat. En,
ja, dat heeft hij al uitgetekend. Ik weet al waar hij dan staat.
Ja, ja. Oké, maar welke level?
Ja,
is dan next level. Sowieso next level, maar...
Ja.
Mooi, man.
Ja, ja, man. Nou, bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ja.
Ik vond het super gaaf en waardevol.
Ja, mooi verhaal, Fatih. En ja, ik denk ook... ja, mooi. Vooral een stukje inspiratie. Je reis is voor mij een hele inspiratie om,
ja,
het mee te nemen.
Ja.
En ongelooflijk wat je hebt gerealiseerd binnen een hele korte periode. Maar dat is het eigenlijk niet, hè? Want je hele leven heeft ervoor gezorgd dat het in een korte periode
absoluut.
Dus ik zie dat gewoon als een investering.
Absoluut.
Maar hoe is even wat voor mijn info? Je vader, nog steeds een uitzendbureau?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Oké. Okay. En welke niveau staan jullie nu? Is dat een...
Hij doet eigenlijk nog steeds hetzelfde wat hij doet.
Ja.
Dus een hele andere sector. We zijn absoluut geen concurrent of zo.
Nee.
Maar, jij wilt weten?
Je relatie?
Ik doe geen zaken met hem.
Oké. Okay. Dat is echt dan voldoende, denk ik.
Ja, geen zaken.
Ja.
Ik heb gewoon een hele andere visie. Dat
ja.
Ja. Okay. Hij is nog van de oude stempel.
Ja.
En ik kijk naar voren.
Mooi.
Ja.
Mooie afsluiting.
Yes.
Dankjewel, Fatih.
Dankjewel.
Dankjewel.